Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Molweni nonke, namkelekile kwihota podcast lahos. Kule veki siza kuthetha ngomzantsi Afrika. Ilizwe likaMadiba, lizwe elo elathiywa ukuba liyi-Rainbow Nation. Ngenxa yokuba lithwele iindidi ngeendidi zeentlanga zeli hlabathi. UMzantsi Afrika lilizwe elinemvelaphi, intsusa nonobangela otyebileyo, kunye nekamva eliqaqambileyo. Lime kumhlaba omhle, oqala eKruger ukuyoqhina eWild Coast. Ujike ujongise kwintaba yetafili ukubheka eSoweto. Banta kwethu, ndlela ntle. Umnqono wam kukuba niwatyabisa amehlo enu khona, niyibone yonke impucuko nenkcubeko yolo lizwe elizele uthando.
Zuid-Afrika, een land zo kleurrijk en divers dat alle groepen tezamen de Rainbow Nation vormen. Maar niet alle banden van die regenboog zijn even breed. In dit land van overvloed krijgt niet iedereen een even groot stuk van de taart. Wat er in de taart zit, wie hem bakt en zelfs wie er aan tafel mag plaatsnemen is een punt van discussie in post-apartheid Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika staat al het kleinste symbool voor iets groots. Een straatnaambordje met de verkeerde naam, een iets te creatieve twist aan een authentiek gerecht of een iets te rooskleurige vakantiefolder. De verdeelde en overheerste geschiedenis werkt hier nog elke dag door in het dagelijks leven. Als er iets is dat Zuid-Afrika kenmerkt, is het verdeeldheid en eenwording. Welkom in het land van de eeuwige zoektocht naar gemene delers.
Zo. Dat is wel een knaller, hè? Zuid-Afrika.
Poeh. Ja. Ja, dit is een favorietje van Max, denk ik.
Ja.
Jij bent er twee keer geweest?
Twee keer. In totaal anderhalf maand of zo.
Ja.
Ik moet ook zeggen, toen we helemaal begonnen aan deze podcast, Las, had ik in weinig landen zoveel zin. Omdat weinig landen zo complex zijn als Zuid-Afrika. En als ik er ben, dan hou ik van het land, maar dan haat ik het ook.
Ja.
En als ik terug ben, dan mis ik het elke dag. Dus het is heel moeilijk.
Ja, mooi gezegd.
En het is echt een land dat je ook echt wel aangrijpt, omdat het gewoon elke dag zo zichtbaar is dat dingen gewoon niet kloppen.
Ja.
En juist dat maakt elke dag super interessant.
Ja, maar ook de Nederlandse geschiedenis erin. Iedereen heeft eigenlijk denk ik wel een beeld bij iets als je zegt Zuid-Afrika. Of ja. Je denkt aan natuur, of je denkt aan cultuur, of je denkt aan de geschiedenis. Maar iedereen in Nederland kan je vragen, oké, wat zie je voor je als je denkt aan Zuid-Afrika? Ja. Heeft iedereen denk ik wel een beeld.
Jij bent er toch ook geweest, Leo?
Nee, ik ben niet geweest.
Nee?
Nee.
Nee, ik ook niet.
Het zuidelijkste in Afrika wat ik ben geweest is Kenia. Dus het wordt tijd dat ik die kant op ga.
Ja. Ja, en wat vonden jullie van de research?
Ja, poch man.
Ja, pittig. Ja, een beetje, kreeg een beetje Duitsland-vibe, zeg maar, hoe complex dingen zijn en hoeveel geschiedenis er is die je moet vatten.
Ja, want wat we normaal gesproken doen is dan heeft iedereen zijn eigen hoofdstukje en dan doe je eigen research en dan verras je elkaar een beetje tijdens de aflevering van oké, welke verhalen heb je echt gevonden? Maar bij Zuid-Afrika hebben we gewoon twee of drie keer in beraad gemoeten om even te bedenken, oké, hoe gaan we dit nou logisch opbouwen en dat we wel recht doen aan de geschiedenis, maar ook dat het duidelijk is.
Ja. Ja.
Normaal beginnen we natuurlijk altijd bij demografie. Dat doen we nu niet. Nu beginnen we bij de geschiedenis. Dus omdat die demografie, hoe dus nu het land verdeeld is, en welke mensen er wonen, heeft is, ja, dat is in geen enkel land dat we tot nu toe hebben besproken zo verbonden met de geschiedenis als Zuid-Afrika.
Klopt,
ja.
Want in de, hier in dit geval, normaal heb je de geschiedenis wordt gevormd door de mensen die wonen. In dit geval is het precies andersom.
Ja, ja.
Dus het is wel goed om inderdaad te beginnen bij de geschiedenis.
Ja, ja, ja. Maar eerst het paspoortje.
Eerst het paspoortje. En ik ga deze even snel doen, dan hebben we meer tijd voor de rest. Zuid-Afrika, sowieso best wel een treffende naam. Want als je kijkt naar de ligging, dit is nou eenmaal het zuidelijkste stuk Afrika.
Ja.
En het grens van west naar oost qua grote landen, Namibië, Botswana, Zimbabwe en Mozambique. En twee ronde landjes. Eén is het Swatini, dus geen enclave. De andere is Lesotho en wel een enclave.
Ja, ja, dus dat ligt helemaal binnen Zuid-Afrika.
Juist.
En die heb ik al besproken.
Ja, en de grens ook aan twee oceanen. De Atlantische aan de ene kant, Indische aan de andere kant. En Kaap Agulhas in het Portugees is het meest zuidelijke puntje Afrika. En dat is ook de grens tussen die twee oceanen.
Ja.
Dus niet Kaap de Goede Hoop. Oppervlakte 29 keer Nederland. Net zo groot als Mali. Aantal inwoners meer dan 60 miljoen. Hoofdstad, wel mooie. Komen we op drie hoofdsteden. Want ze hebben er natuurlijk drie. De bestuurlijke. En eigenlijk als je iemand vraagt, wat is de enige hoofdstad? Als je er toch één moet noemen, dan zeggen ze Pretoria. Ja. Dat is dus de bestuurlijke hoofdstad. De wetgevende is Kaapstad. En de gerechtelijke is Bloemfontein.
Ja, en dus Johannesburg komt hier niet in terug.
Nee, en dat is wel de grootste stad. Dus ja. Dat klopt, ja. Religie, 4 op de 5 mensen is christen. Voornamelijk protestant. En bijna de rest van de bevolking heeft geen religie. En de taal, daar gaan we later wel wat verder op in. Maar taalkundig is super divers land. 11 officiële talen. Dus je hebt Zulu, Xhosa, Afrikaans, Engels, Sesotho, Basotho, Tswana, Tsonga, Swazi, Venda en de Bele. Dat zijn de 11 officiële talen. Maar Zulu, Xhosa en Afrikaans komen het meeste voor. Ongeveer de helft van de mensen spreekt een van die drie talen.
Ja, ja.
Dus dat zijn een beetje de verhoudingen. Achternaam is Dlamini, Nkosi, Ndlovu en Kumalu. En de vlag is in gebruik genomen na het beëindigen van apartheid in 1994. Het is moeilijk om te omschrijven, maar het is weer een soort Tsjechië-model. Dus met zo'n driehoek links. De linker driehoek die is zwart. Daaromheen een gele rand. En dan zie je eigenlijk een horizontale Griekse ei. Die dan naar één streep loopt aan de rechterkant, zeg maar. Die is groen. Die wordt weer begrensd door een witte band. En verder heb je nog boven rood en blauw rechtsonder.
Ja.
Het was de vlag die emblemen en wapens uitgezonderd. De enige vlag die 6 kleuren heeft. En tegenwoordig hebben ze een gezelschap van één land. Nog niet zo'n oud land. Zuid-Soedan.
Oh, ja, oké. Okay.
Dus dat hebben ze niet meer voor zichzelf. En ze hebben nadrukkelijk besloten dat die kleuren geen officiële betekenis mochten hebben. Maar zeker is wel dat die horizontale Griekse ei wel symbolisch is voor de stromingen die echt bij elkaar komen en het samen moeten doen.
Ja.
En waarom dat relevant is, dat zien we wel in de rest van de hoofdstukken.
Ja, echt een mooie vlag.
Ja, vind ik ook.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, de geschiedenis. Hier beginnen we even mee. En ik denk dat we heel weinig geschiedenissen, hoofdstukjes zo complex zijn als deze. En vooropgesteld, je kunt de geschiedenis van Zuid-Afrika op heel veel verschillende manieren vertellen. Elke invalshoek is er weer één. En we hebben geprobeerd om er een staatkundige gezien zojuist mogelijke beschrijving van te maken. Maar het kan natuurlijk zijn dat we groepen missen en hun geschiedenis. Maar daar is nou eenmaal geen tijd voor.
Ja, en het is ook goed misschien om even te zeggen dat het dus juist ook in een land als Zuid-Afrika, dat we proberen zoveel mogelijk in te zoomen waar het kan. Maar dat is heel lastig. En met inzoomen en uitzoomen bedoelen we eigenlijk inderdaad, hè, als je het hebt over apartheid, dat is natuurlijk een hele sekke, haast pijnlijke term.
Ja.
Maar daarmee zeg je eigenlijk niet zoveel. Totdat je inzoomt op wat het te maken heeft gehad met mensen zelf.
Ja.
En daar zit Zuid-Afrika wel vol mee, met dit soort lastige onderdelen van onderwerpen. Dus we proberen ze nu dan een beetje in te zoomen en uit te zoomen. Maar ja, we proberen ook deze podcast niet voor 10 uur te laten duren. Dus bear with us here, dat we het op een goede staatkundige manier in ieder geval aan proberen te starten. En dat we daarna gaan kijken, oké, hoe kunnen we hier nou echt goed gesprek over voeren?
Precies. Nou, daar gaan we. Vaak wordt de geschiedenis van Zuid-Afrika wel begonnen met de komst van de Nederlanders. Maar er woonde al een volk, de Khoikhoi. Die noemen we nu ook wel Hottentotten. En de San, die noemen we ook wel de Bosjesmannen. Twee termen die we anno 2022 misschien niet meer zouden gaan gebruiken.
Nee.
Maar er waren wel volkeren die een rijke cultuur bezaten. Maar die cultuur als geïsoleerde groep, die is eigenlijk zo goed als verloren gegaan. Dus deels omdat ze gestorven zijn en deels omdat ze geassimileerd zijn in andere groepen. geschiedkundig noemen we ze nu Khoisan. Dus samen hebben we ze gevoegd, ja, als de originele bewoners, zeg maar.
Ja.
Nou, meer naar het oosten kreeg Zuid-Afrika al snel bezoek van de Bantu-volkeren. Dus nogmaals, Zulu en Xhosa en Sotho, dat zijn Bantu-volkeren. En aan de westkant werd het pas hommeles toen de Europeanen kwamen. Dus de Portugezen die voeren langs Kaap de Goede Hoop, maar de eerste die zich vestigden waren de Nederlanders. Jan van Riebeek, bekende naam daarin, in 1652, die was in dienst van de VOC. En die stichtte een bevoorradingsstation, kwamen erachter dat het best een aardig klimaat was daar. Dus gingen er ook mensen heen brengen. Want ze dachten, we beginnen daar een kolonie gebaseerd op het boerderijleven dat ze in Nederland en in Duitsland en in Frankrijk, waar ze allemaal vandaan kwamen, ook al hadden.
Ja.
En ze begonnen ook die Khoisan uit te roeien. Met oorlogen en met ziektes. En dat ging een tijdje zo verder. En vaak werd Afrika wordt ook wel gezien als het vertrekpunt van de internationale slavenhandel. Ja. Maar de Nederlanders en ook later de Britten die zouden komen, maakten veel Aziaten tot slaaf en verscheepten die ook naar de Kaapkolonie, dus naar het westen.
Ja.
Daarna ook naar het oosten. Dus je ziet nu dat heel veel Indonesiërs, heel veel Maleisiërs, veel Indiërs,
yeah,
naar Zuid-Afrika zijn gekomen. En zo is het ook dat Durban buiten India de grootste stad is qua aantal Indiërs.
Oh ja.
Er kwamen ook veel migranten vanuit Nederland en omliggende landen. Die zijn we Afrikaners gaan noemen. Ook een belangrijke term. Dus ze spreken ook Afrikaans.
Ja.
Rond 1800 kreeg Nederland concurrentie. Toen kwamen de Britten. Die namen de kolonie over en die begonnen eigenlijk met een gedwongen verengelsing. Dus die Afrikaners, die besloten een heel anders te gaan zoeken en die trokken landinwaarts. Dat noemen we de grote trek.
Oh ja.
En die groep binnenlandse migranten zijn we voortrekkers gaan noemen. Dus ik strooi nu even met een paar termen, maar die worden, ja, geschiedkundig wel belangrijk.
Ja, dat is fijn, want dit zijn van die termen waarvan ik denk, oh ja, wel eens gehoord, maar eigenlijk nooit geweten wat het betekent.
Ooit dus ergens in een geschiedenisboekje, inderdaad.
Ik luister even aandachtig mee.
Ja, ja, tot op vandaag is dat gebied waar ze heen gingen, dat is het gebied waar Afrikaans nog steeds het meest dominant is. Nog zo'n term. De Britten die noemen de afstammelingen van de voortrekkers boeren.
Ja.
Ook weer belangrijk. Dus die stichten daar hun eigen boerenrepublieken, verenigd onder de Zuid-Afrikaanse Republiek met als leider Paul Kruger.
Ja, ja. En boer, als in niet, we hebben het nu niet vertaald. Zij gebruiken letterlijk het woord boer.
In Engels is boeren is ook, ja, boer. Is ook boer.
Ja, ja. Wat dus verwarrend is, want voor ons heeft boer natuurlijk een andere betekenis, maar in het Engels is het gewoon boer. Ja. Is gewoon het
volk en niet de functie, zeg maar. Ja. Nou, die grote trek die was niet alleen om verengelsing tegen te gaan, maar ook omdat de Britten gedurende de hele 19e eeuw grensoorlogen voerden met het gebied van de Xhosa, meer naar het oosten. En verder naar het noorden had je koning Shaka Zulu. Die verenigde heel veel volkeren onder zijn rijk. Dus werd een groot Zulu-rijk. Maar daarbij kwamen er wel grote rivaliserende groepen. Die raakten echt op drift in een hele chaotische volksverhuizing. Heeft een jaar of 20 geduurd. Noemden we de Afakane of de Difakane in twee verschillende talen. Dat is in het oosten echt een heel groot thema.
Ja.
Nou, eigenlijk ruimtelijk gezien werden de kaarten opnieuw geschud en iedereen wilde land voor zichzelf. En zo is ook Lesotho aan zijn land gekomen onder koning Moshoeshoe. Ja. Leon, je hebt het uitgelegd in aflevering Lesotho.
Mooi vent.
Nou, die Zulus die moesten het later wel na een dappere strijd ontgelden tegen de Britten in de bloedige Zulu-oorlog. En toen kreeg je dus ook eigenlijk dat de Britten steeds meer land gingen veroveren.
Ja, overigens even kleine, als ik nu al mag inhaken op je verhaal. Die Zulus, die worden in het hele land echt gezien als echt de warrior clan, echt de, ja, strijders. En ik heb zelfs gehoord dat zij een van de eerste uitvinders zijn van het kogelvrije vest.
Oh.
Want ze hadden natuurlijk een grote Zulu-leider. En hij staat er onbekend dat hij bijvoorbeeld heel veel manieren heeft gevonden om reeds bestaande wapens opnieuw uit te vinden. Dus bijvoorbeeld de speer, die toen vaak alleen werd gebruikt om te gooien of om te steken, heeft hij dus verkort, heeft een soort zwaard van gemaakt.
Oh.
En wat hij deed met zijn met de leren vesten die de strijders hadden, die dompelden ze dan onder in water en wat ander spul. En daardoor konden ze dus tegen die relatief simpele kogels van de Britten vechten. En daardoor konden ze dus best wel makkelijk die linies van die Britten in het begin uitroeien.
Wat vet.
Ja, dus die Zulus zijn best wel legendarisch in.
Dat waren echt goede krijgers. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, die boeren, even terug naar de boeren, die trokken zich natuurlijk terug in die Zuid-Afrikaanse Republiek. En als je dacht dat ze daar een veilige heilstaat hadden gevonden, nee. Want er werd goud gevonden en diamanten.
Ja.
In de Kaapkolonie en in het gebied waar dus die boeren zaten. En die Britten die wilden dat ook. En die strijd, dus dat duwen en trekken qua land, eind 19e eeuw gingen we kennen als de boerenoorlogen.
Ja.
De Britten daarin werden aangevoerd door Cecil Rhodes.
Ja,
Cecil Rhodes hebben we ook in Zimbabwe besproken, van Rhodesië.
Een van de grootste boeven van heel Afrika.
Ja, hij was een diamanthandelaar, maar eigenlijk was hij gewoon een racistische boef die nogal fanatiek was in de Scramble for Africa.
Ja.
En nu even uitzoomen. Het is echt debiel om te bedenken natuurlijk. Hè, dat die boeren en die Britten überhaupt oorlogen met elkaar uitvochten op een continent waarvan je je af kunt vragen of ze er überhaupt iets te zoeken hadden.
Ja, ja.
En echt. Ook dus oorlogen voerden met het Zulu-koninkrijk en met die Khoisan, met die Basutu van Moshoeshoe.
Ja.
Dus wat moeten die Khoisan man niet gedacht hebben? Ja, die van, jongens, wat zijn die allemaal doen? Ja,
doe relaxed.
Ja, de Britten kwamen wel als overwinnaar uit de strijd en die voegden het land samen. En in 1910 werd de Unie van Zuid-Afrika een autonoom onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. En toen zag je ook dat segregatie steeds meer geïnstitutionaliseerd werd. En op dat moment was 90% van het eigendom van het land was eigendom van witte Zuid-Afrikanen, terwijl 80% van de bevolking zwart was.
Ja.
Dus ja. Toen zag je dat al. En in deze tijd woonde Mohandas Gandhi ook 21 jaar in Zuid-Afrika, waar hij veel van zijn ideeën opdeed tegen ongelijkheid en de Britse overheersing. Ja. 21 jaar, hè?
Ja, ja. Dat is niet zomaar even een paar jaar gestudeerd of zo. Dat is echt... Ja.
Weet je wie er ook lang heeft gezeten? Weet je wie er ook oorlog heeft gevoerd daar? Vooral de Tweede Boeroorlog. En daarna bijna al zijn credits daar vandaan trok.
Ja.
Winston Churchill.
Oh ja.
Ook
ja.
Een grote naam van de vorige
eeuw. Ja. 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 Nou, het gekke was wel, het was een onderdeel geworden van het VK. Maar de eerste leiders waren Afrikaners. Dus je had Louis Botha en Jan Smuts. Waren van de Zuid-Afrikaanse partij, de SAP. En die volgden eigenlijk een beetje een pro-Britse koers. In de hoop om de boeren en de Britten te verzoenen. Maar niet alle boeren die waren daarvan gediend. En daarom richtte de nationalistische vleugel van de boerenpartij, de Nationale Partij, op onder leiding van James Barry Munnik Herzog. Kortweg Barry Herzog. Dat is ook wel een bekende naam, of in ieder geval een belangrijke. En die partij van hem, die was de grootste voorstander van wat we nu zijn gaan kennen als apartheid. Ja. Eerste keer dat we de term noemen. Ja. En sowieso was Zuid-Afrika rond die tijd qua politiek echt al doordrenkt van wat we nu zijn gaan kennen als white supremacy. Dus die partijen die scheurden wat, die fuseerden wat. En uiteindelijk die Barry Herzog en Jan Smuts waren de presidenten in een Zuid-Afrika dat steeds lossere banden kreeg met het Verenigd Koninkrijk. En nu even de rol van Zuid-Afrika in de Tweede Wereldoorlog. Want Barry Herzog die was net voor de Tweede Wereld president en die wilde neutraal blijven. Maar zijn parlement wilde actief deelnemen met de koers voor de geallieerden. En hij trad ook af. Jan Smuts werd weer president. En dit is wel interessant, omdat we zien dat in die tijd het hele extreem rechterflank van die witte partijen op zijn minst worstelde met het veroordelen van de nazi's. Op die flank waren er prominente figuren zoals Daniel François Malan. Die hoopte echt dat Duitsland de oorlog zou winnen. En veel van het racistische gedachtegoed van de nazi's was toen ook echt al gemeensgoed in Zuid-Afrikaanse politiek.
Oh ja. Ja, ja, ja.
Nou, wat ook wel interessant is, na de Tweede Wereldoorlog in de westerse wereld heerste er echt een beetje een idee van dit nooit meer. He, dus landen werden democratischer, inclusiever, geglobaliseerder.
Yeah.
Maar in Zuid-Afrika gebeurde eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dus je had die Nationale Partij, die werd verkozen tot grootste partij. En Daniel François Malan werd president. En vanaf dat moment, voor zover het al niet heel bond was, werd apartheid ook echt een instrument om racisme te institutionaliseren.
Ja, als je het hebt over institutioneel racisme, die discussie gaat wel eens om wat is nou precies institutioneel racisme. Ja. Nou,
beste voorbeeld. Pijnlijkste voorbeeld is echt Zuid-Afrika, 20e eeuw. Ja. En nu even binnenlands en buitenlands gevolg van die apartheid. Binnenlands werd het echt een systeem om totale segregatie te krijgen met aparte scholen en voorzieningen en hele brute onderdrukking. Dus een protest in Sharpeville, heel berucht, in 1960 werd neergeslagen. Bijna 70 ongewapende studenten kwamen om. En de regering ging steeds meer ook aan de rand van de steden ging ze townships stichten. Aanwijzen waar de zwarte bevolking mocht wonen. Dus het bekendste zijn Soweto, Southwest Township in Johannesburg.
Ja.
En Kialisha in Kaapstad. En op grotere schaal gingen ze ook thuislanden aanwijzen, homelands.
Ja.
Eigenlijk een poging om de beeldvorming over apartheid een beetje wat rooskleuriger te maken. Van hier zie je, we geven ze land. Maar in feite werden er gewoon 3,5 miljoen mensen met geweld uit hun woonplaats gejaagd.
Ja.
En critici die gingen die homelands aanwijzen als of aanduiden als bantoestand.
Ja.
En dat is ook echt wel een term die overgenomen is internationaal gezien.
Ja, dat is echt een vieze vorm van framing. Namelijk zeggen, oh ja, zie je, we hebben heel veel van die bantoestammen hun eigen plek gegeven in het land wat wij eigenlijk aan het beheren zijn. Kijk hoe vriendelijk wij zijn. Precies. Ze hebben gewoon een eigen stuk land gekregen.
Terwijl dat waren de meest dorre stukken land, echt de overblijflanden, zeg maar.
Ja, bovendien, ze werden uit hun huis gekikt.
Ja.
En de plek waar ze al jarenlang, generatielang woonden.
Juist. Nou, qua buitenlands beleid deed Zuid-Afrika er alles aan om vrienden te kunnen blijven met de westerse wereld. Je had het African National Congress, de grootste politieke organisatie van de zwarte bevolking. Waar ook later Mandela lid van was.
Ja.
Die had socialistische wortels, wat heel handig was voor Zuid-Afrika in de Koude Oorlog. Ja. Dus ze wilden daarmee ook laten zien van... we vechten tegen de socialisten.
Ja, 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 ja.
Maar de wereld keerde Zuid-Afrika steeds meer de rug toe. En er volgden sancties. De economie raakte compleet geïsoleerd. En er stond internationaal... ontstond er ook een hele grote internationale anti-apartheidsbeweging.
Ja. Ja, ik kan zelfs nog die plaatje herinneren van die end-apartheid. Nou, op een gegeven moment is het in de jaren 80, volgens mij 70, 80... waren heel veel van die protesten, ook in Nederland, maar eigenlijk heel wereldwijd. En ja. Daar liep alles een beetje door elkaar heen. Zeg maar anti-oorlogsretoriek en anti-kruisraketten. Maar ook heel vaak anti-apartheid ja. dingen.
Ja, ja bijna iedereen die ook wel ergens tegen wilde ageren... had hele goede reden om dat ook tegen Zuid-Afrika te doen.
Ja, precies, ja. Ja.
Nou, in ieder geval in 1961 werden echt de laatste branden verbroken... met het Verenigd Koninkrijk. En hoewel het Zuid-Afrika onder het apartheidsregime... technisch gezien geen fascistische staat was... kwalificeerden veel leiders zich echt wel als fascist. Dus namen als Hendrik Verwoerd en John Forster... waren echt regelrecht nazi-sympathisanten.
Yeah.
En natuurlijk was er ook veel protest. En nooit werd die zo zichtbaar als in de opstand van Soweto. Het Soweto yeah. Uprising, 1976. 20.000 mensen deden mee aan de protestmars... omdat Afrikaans ingevoerd werd als enige onderwijstaal. Alleen
ja,
dat al.
Ja, ja.
Honderden slachtoffers en neonlusten die sloegen ook over naar de townships en de rest van het land. En die duurde echt wel tot 1978. Dus heeft 2 jaar geduurd.
Zo. Een soort burgeroorlog eigenlijk.
Eigenlijk ja. wel, ja. ja. In sommige plekken. En als je een beetje uitzoomt, is er eigenlijk geen land dat de rassenscheiding tussen zwart en wit zo bruut in de praktijk heeft gebracht als Zuid-Afrika. En dat is dus niet omdat er één brute dictator of kolonisator zit die het land onder de duim hield.
Nee.
Dat is gewoon
nee.
eigenlijk vooral omdat de onderdrukkende groep was net groot genoeg om dit democratisch precies. gezien soort van te kunnen bezegelen.
Ja, ja, ja. Hoewel er natuurlijk geen vrije verkiezingen waren nee, tijdens
zeker,
apartheid.
Zeker niet.
Dus nee. ja, democratisch gezien is het makkelijk bezegelen natuurlijk... als je alleen je ja. eigen electoraat laat stemmen.
Precies, democratisch gezien is een beetje een gek woord. Maar kijk, je hebt nog wel eens zo'n dictator... die gewoon zijn hele land bruut onder de duim houdt. En er was best wel wat steun in eigen land voor het apartheidsregime.
Ja, ja. Ja, maar als je dan inderdaad, hè, als je even inzoomt... wat als we het hebben over die apartheid... wat witte mensen en zwarte mensen onderling wel en niet mochten...
Ja.
Ik heb hier een lijstje opgeschreven van dingen die zwarte mensen niet mochten. Namelijk, zwarte mensen mochten niet reizen zonder een soort intern paspoort.
Ja.
En dat paspoort konden ze gewoon te pas en te onpas natuurlijk weer innemen. En gewoon bedenken, oké, jij krijgt dit nu niet meer omdat je, weet ik veel, iets hebt gedaan wat er in de ogen van de witte overheerser niet goed was. Ze mochten stedelijke gebieden niet binnengaan, behalve als ze daar onmiddellijk een baan hadden. Ze konden niet met witte mensen trouwen. Zwarte mensen mochten geen bedrijven opzetten in witte gebieden. Mochten geen partijen opzetten in witte gebieden. Ze mochten dus niks opzetten in witte gebieden. Alles was gescheiden. Dus van het ziekenhuis tot het strand tot de bibliotheek. Alles was gescheiden tussen wit en zwart.
Ja.
Onderwijs kreeg, zeg maar, we moesten iedereen helemaal zelf regelen. En alles wat van buiten de zwarte groepen kwam, dat kwam eigenlijk niet binnen. Dus niemand vanuit de witte kant van het land stuurde iets naar de zwarte kant van het land.
Ja.
En op een gegeven moment werd in de jaren 50 ook wet na wet toegekeurd... die gewoon letterlijk zei, deze zwarte bevolking moet daarheen... die zwarte bevolking moet daarheen, waar je het net over had. Hè? Met die verschillende gebieden in het land. En gewoon eigenlijk puur jouw beweging, als jij als mens... werd gewoon compleet bepaald door die overheid.
Ja, maar het is bizar hoe die apartheid doordrong... tot alle facetten van het dagelijks leven eigenlijk.
Ja,
ik las het bijvoorbeeld ook dat een zwarte... of de zwarte bevolking mocht bijvoorbeeld wel een huis schilderen... maar dan alleen de grondverf. En het aflakken, dat mocht alleen maar gedaan worden door de witte bevolking.
Ja, zie je.
Of ze mochten wel bakstenen aangeven, maar niet metselen.
Ja, ja.
Dus dat gewoon. Nou,
ja, of gewoon dat Johannesburg gewoon qua stad gewoon zo ver uitbreidde dat op een gegeven moment kwam op het stuk waar ook graag witte mensen wilden wonen. Kwamen ze in de verdrukking en toen hebben ze gewoon een heel stuk zwarte stad gesloopt. Ja, en zijn ze gewoon ergens anders heen verplaatst, weet je wel, dat soort dingen.
Ja, ja.
En nou ja, kijk, als je nu kijkt, dat relatief milde klimaat in Zuid-Afrika is misschien ook wel een beetje een vloek geweest.
Ja, of misschien wel de enige vestigingskolonie in Afrika.
Exact,
de rest
ja.
zijn allemaal exploitatiekolonie.
En dat maakt het ook zo moeilijk, want al die groepen zijn best wel substantieel. Maar goed, in ieder geval van beide kanten waren er ook verzoenende partijen. Dus je had natuurlijk Afrikaners en Britten die echt actie voerden tegen apartheid, moet echt wel gezegd. En ook van de zwarte bevolking zijn we de verzoenende kant gaan kennen. En dat is denk ik de kant waar we het nu over gaan hebben in het politieke stuk.
Ja, ja, gelukkig mag ik het inderdaad over de verzoenende kant gaan hebben. Wel goed om aan te geven, die verzoening die lukte steeds beter vanaf de jaren 80, 90. En dat had ook wel heel sterk te maken met het einde van de Koude Oorlog. Want je hebt het al eerder genoemd, tijdens de Koude Oorlog was de internationale druk vanuit het Westen op het apartheidsregime niet zo heel groot. Want het was gewoon een hele belangrijke bondgenoot. En buurlanden als Angola en Mozambique waren communistisch geworden. En men moest er niet aan denken dat Zuid-Afrika ook socialistisch zou worden. Dus dat zorgde ervoor dat er op een gegeven moment wel in het Westen steeds meer verzet kwam tegen de apartheid, maar niet dat er echt hele harde sancties van landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kwamen. Na de val van de muur eigenlijk begonnen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wel aan te dringen op verandering. En in 1989 kwam Frederik Willem de Klerk aan de macht. Nog steeds een witte man van de Nationale Partij, maar wel een stuk hervormingsgezinder dan zijn voorgangers. Onder zijn bewind werden bijvoorbeeld discriminatiewetten afgeschaft, veranderde grondwet, waardoor de zwarte bevolking vanaf 1994 weer mocht stemmen. En zijn belangrijkste zwarte tegenstander bij die verkiezingen was Nelson Mandela. En eigenlijk is tegenstander het verkeerde woord. Want Mandela was een anti-apartheidstrijder van het Afrikaans Nationaal Congres, dus het ANC. Die sinds 1962 gevangen zat en in 1990 onder de Klerk werd vrijgelaten. Hij zat levenslang vast, maar de Klerk heeft hem eruit gelaten. En samen hebben ze vervolgens gewerkt naar de omvorming van Zuid-Afrika naar een land met vrije verkiezingen. En in 1993 hebben ze ook samen de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen.
Ja.
Nelson Mandela won die vrije verkiezingen die volgden en vormde een regering met onder andere de partij van de Klerk. En de Klerk werd vicepresident.
Ja, dat is een hele slimme politieke. Nou, slim is misschien het verkeerde woord. Het is een hele mooie, goede politieke move geweest.
Als je het hebt over draagvlak.
Als je het hebt over verzoening.
Nou, precies. Ja, daar ga ik zo nog even verder over. De Klerk gesproken, want daar komen we hierna niet meer te spreken. Die is anderhalf jaar geleden overleden. En hij liet een videoboodschap na, die na zijn dood werd gepubliceerd.
Oké.
Okay. Let me today, in this last message, repeat. I, without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown and Indians in South Africa. I do so not only in my capacity as the former leader of the National Party, but also as an individual.
Ik wist het helemaal niet, joh, dat hij die videoboodschap gemaakt had.
Nee, die is dus die heeft hij vlak voor zijn overlijden opgenomen. En daarvan heeft hij dus gezegd van na mijn overlijden moet dit openbaar worden. En ja, de woorden komen echt heel erg binnen, merk ik, bij mezelf. Het is natuurlijk ook een oude, fragiele man geworden, maar nou ja.
Weet je hoe er nu naar hem wordt gekeken in Zuid-Afrika?
Ja, niet zo goed. Maar hij is natuurlijk. Kijk, als je het hebt over de mensen die worden herinnerd om de apartheid in een heel negatief daglicht, dan is hij wel de twintigste die aan de beurt komt.
Maar hij was wel de laatste.
Ja, maar wel in een systeem dat hij ook een beetje erfde natuurlijk. En dus hij heeft in ieder geval alle regels die er al waren relatief snel afgebouwd.
Hij is eigenlijk een beetje Gorbachev van
nice. Nou goed, alle lof voor de Klerk ten spijt. We moeten het even wat langer gaan hebben over Nelson Mandela.
Ja.
Madiba voor Intimi. Hij voerde, voordat hij gevangen werd, actie tegen de apartheid. Eerst geweldsloos, later richtte hij de militaire tak van de ANC op. Dus hij heeft ook zeker wel achter hardere optreden gestaan dan alleen het geven van speeches. En in 1962 werd hij dus gevangen gezet door een tip van de CIA, typisch. En veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En tijdens zijn gevangenisstraf werd hij internationaal eigenlijk steeds meer gezien als het gezicht van de strijd tegen apartheid. Dus in de gevangenis was zijn ster dus eigenlijk reizende.
Ja.
Tijdens zijn gevangenschap praatte hij veel met zijn witte bewakers. Hij leerde daardoor Afrikaans en probeerde ook te begrijpen waar het discriminerende gedrag van de witte overheersers vandaan kwam. En zijn theorie was eigenlijk dat het werd ingegeven door een soort angst. Dat als de zwarte meerderheid aan de macht kwam, dat dat tot een soort genocide van de witte bevolking zou leiden. Hij zag witte Afrikanen, in tegenstelling tot heel veel radicalere ANC'ers, ook als rechtmatige bewoners van Zuid-Afrika. Dus daarin week hij al af. En daarin is hij eigenlijk tijdens zijn gevangenperiode misschien ook wel gematigd erin geworden.
Ja. Want op zich, de Bantu-volken, dat waren natuurlijk ook immigranten.
Ja,
en dat maakt het zo moeilijk, weet je?
Ja, klopt. Nou, dat zag Mandela heel goed. En dat tekent ook de manier waarop hij na zijn vrijlating eigenlijk politiek is gaan bedrijven. Want het zou voor hem zo makkelijk zijn geweest om tekeer te gaan als een zwarte dictator die alle witte mensen verjaagde. Zoals op meer plekken in Afrika is gebeurd. Maar en dat had ook echt een groot deel van zijn electoraat helemaal prima gevonden. Daar was hij makkelijk mee herkozen als hij dat had gedaan. Maar hij deed het niet. Hij deed het tegenovergestelde. Hij deed er alles aan om ook de president van de witte Afrikanen te zijn.
Ja.
En de beste anekdote die dat illustreert, deed zich voor in 1995. Zuid-Afrika organiseerde het WK rugby in eigen land. En rugby, dat was de sport van de witte elite. En het nationale team, de Springboks, bestond vrijwel uitsluitend uit witte spelers en werd eigenlijk altijd geassocieerd met het apartheidsregime. En de adviseurs van Mandela die hadden hem geadviseerd om zich te distancieren van het toernooi en het team. Maar Mandela deed het tegenovergestelde. Hij kwam naar iedere wedstrijd met een cap van de Springboks op zijn hoofd. En Zuid-Afrika won het toernooi.
Nice.
En na de finale overhandigde Mandela, gehuld in een shirt van de Springboks. Dat was echt iets.
Dat kon
men zich niet voorstellen. Nee. Maar in dat shirt overhandigde hij de beker aan aanvoerder François Pienaar. En dit verhaal is in mijn ogen prachtig verfilmd door Clint Eastwood. Met Morgan Freeman als Nelson Mandela.
Ja.
En Matt Damon als François Pienaar. Wel een gevalletje. Het zou ook knap zijn om van dit verhaal een slechte film te maken.
Ja.
Maar ja, toch. Wat mij betreft echt een dikke aanrader deze film.
Oké, gaan we op de website zetten.
Hoe heet die?
Invictus. Goeie. Goed. Nelson Mandela won op die manier ook de witte bevolking voor zich. En gaf het goede voorbeeld aan het rancuneuze deel van de zwarte bevolking. En verenigde het land tot Rainbow Nation. Hij vergaf zonder te vergeten. Dat was eigenlijk een beetje zijn lijfspreuk. En juist dat maakte hem voor mij persoonlijk de grootste staatsman aller tijden. Het is nogal een uitspraak, maar ik heb hierover nagedacht, maar ik sta hier volledig achter.
Ja, wat bij hem zo bijzonder is, helemaal als je het vergelijkt met alle andere landen. Hij heeft te maken gehad met decennia lang aan witte suprematie, met racisme. Hij is op allerlei manieren weggezet als een soort onmens, of in ieder geval een minderwaardig mens.
Hij kreeg in de gevangenis ook minder eten dan bijvoorbeeld witte gevangenen en dan Aziatische gevangenen.
Ja, en hij is uiteindelijk een vrijheidsstrijder geworden. Hij heeft het land bevrijd, als het ware, tussen aanhalingstekens. En als je ziet wat bijvoorbeeld, je hebt zoveel voorbeelden van Afrikaanse legerleiders, Afrikaanse staatsmensen die hun land hebben bevrijd, die daarna nog 50 jaar op de troon hebben gezeten. Kijk maar bijvoorbeeld naar Mugabe. Hè? Die zit er best wel dichtbij. En die helemaal zijn, die zijn gewoon helemaal achteruit gegaan. En uiteindelijk kon die bevolking van dat land kon niet meer zo heel veel, behalve dan, dat in zo'n Zimbabwe wordt er dan gekeken naar Mugabe. Ja, hij heeft wel ons land bevrijd van de witte overheerser. Ja. Maar hij is nu wel een beetje naar de verkeerde kant aan het bewegen. Terwijl Mandela heeft al die dingen dus precies tegenovergestelde gedaan en precies het goede voorbeeld gegeven hoe het in mijn ogen en misschien dan ook in jouw ogen wel moet. Namelijk zoek naar die verzoening. Je kan nu wel weer zeg maar de andere kant op gaan en rancuneus laten zien. Ja, fuck de witte mens. En dat zou iedereen begrijpen, klopt, wat je ook zegt.
En het is ook knap inderdaad, want het was niet de populaire mening.
Nee.
Om te doen wat hij heeft gedaan.
En een volwaardige democratie gesticht, waarop hij ook een verkiezing zou kunnen verliezen.
Ja,
zeker. Niet heel lang echt vastgehouden aan de macht. En absoluut. Dus inderdaad met hangen en wurgen 40 jaar blijven zitten.
En hij heeft ook alle verliezende partijen betrokken bij zijn regering. Hè? Dus het was tegenovergestelde van winner takes all. Ja.
Ja.
Iemand die ook een grote rol speelde in dat hele proces was Desmond Tutu. Hij was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse kerk. Hij verzette zich ook tegen de apartheid en drong tegelijkertijd aan op verzoening en kreeg daarvoor ook de Nobelprijs voor de Vrede in 1984 al. In de jaren 90 was hij onder Mandela voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningcommissie. Ja. Nou, en de naam van die commissie weer klinkt ook wel weer het vergeven zonder te vergeten.
Ja.
Nou, Mandela die stelde zich in 1999 niet opnieuw verkiesbaar. En onder Mandela was de ANC tot zulke hoogte gestegen dat zij nadien alle presidenten mochten leveren. Dus die teerden heel lang en tot op de dag van vandaag eigenlijk op de erfenis van Mandela. Want economisch ging het Zuid-Afrika echt helemaal niet zo voor de wind de afgelopen 20 jaar. De werkloosheid is heel erg toegenomen. Verschillen tussen arm en rijk zijn eerder toegenomen dan afgenomen. Een bijzonder fenomeen daarin zijn de zwarte nouveau riche. Een klein deel van de zwarte bevolking dat zich omhoog heeft gewerkt op de sociaal-economische ladder. En nu tot de allerrijkste behoort. En die worden spottend wel yummies genoemd.
Ja, ja.
Young upwardly mobile Marxists.
Die yummies.
Ja. Ik vond het een mooie term.
Ja.
Zuid-Afrika heeft ook te maken gehad met veel bendegeweld. Er komt heel veel HIV voor. Onder andere door falend overheidsbeleid. Dus ja, hoewel de apartheid voorbij is, oogst Zuid-Afrika eigenlijk nog steeds de problemen die toen zijn gezaaid. En is er nog een lange weg te gaan.
Ja, want een van die oud-presidenten van de ANC die daarna aan de macht is geweest, was Jacob Zuma.
Ja, dat is wel de grootste miskleun van het rijtje.
Die heeft ook allemaal dingen gezegd over dat je als je doucht, dat je dan van je HIV afkomt en zo. En allemaal andere uitspraken. En economisch heeft hij er ook best wel een zoetje van gemaakt.
Ja, klopt. En dat maakt het ook meteen zo moeilijk. Het is gewoon een beetje een eeuwig kip-ei-verhaal.
Ja.
Weet je, kun je het een land niet, of kun je het een land kwalijk nemen dat niet volledig op eigen benen kan staan als ze nooit op eigen benen hebben mogen staan?
Ja. Ja.
Wat dat betreft is de politiek, ja, dat is ook niet in over één nacht ijs natuurlijk. Maar wat je natuurlijk wel ziet nu, is veel witte Zuid-Afrikanen die zeggen, ja, mijn land wordt te grabbel gegooid.
Ja.
Want eerst klopte het allemaal. En nou brokkelen de snelwegen af, bijvoorbeeld.
Ja, precies. En zij zeggen met kloppen allemaal. Volgens mij is het ook daar ook weer gechargeerd. Kijk, voordat we hier gaan zeggen dat alle witte Afrikanen terug willen naar een tijd van apartheid, dat absoluut niet. Maar zij zagen ook dat onder Mandela bijvoorbeeld, was er heel veel hoop, ging het allemaal de goede kant op. Of allemaal, in ieder geval veel ging de goede kant op.
Ja,
ja, en daarnaast de 20 jaar is daar gewoon echt, daar is er echt best wel wat van afgebrokkeld.
Ja, ook de witte Afrikanen hebben in de tijd van de Klerk in een referendum gestemd voor meer vrijheid voor de zwarte bevolking. Hè?
Ja.
Dus voor die vrije verkiezingen.
Ja. Nou goed, laten we hopen dat ze, dat ze wat verder, wat democratisch, wat dieper komen dan alleen maar, oh, oké, dit was de partij van Mandela, dus iedereen die van die partij was, moeten we automatisch president maken.
Klopt. En er is ook heel veel kritiek op het ANC, dat zij eigenlijk hun land te grabbel hebben gegooid aan het kapitalisme. En dat ze er nog steeds niet in zijn geslaagd om het land eindelijk een keer terug te geven aan de echte bevolking.
Ja nee, precies dat. Ja. Nou goed, dan wie is dan die echte bevolking? Dan ga ik me even op een hele rare manier over naar het hoofdstukje demografie. Wat natuurlijk heel lastig is, want het zit vol met termen en benoemingen die ooit zijn bedacht. Tijdens die apartheidsregimes voornamelijk. En daardoor heel veel dingen zijn wel politiek. Want tijdens de apartheid, daar ga ik meteen even naartoe, werd de bevolking in vier delen ingedeeld. Je had blanken, je had zwarten, je had kleurlingen en je had Indiërs. En dat zijn eigenlijk gewoon termen die, kom ik zo even op terug, maar dat zijn natuurlijk, dat is gewoon zo van, oké, verzameltermen, gooien we allemaal mensen maar bij. Puur om even te kijken hoe jij eruit ziet en wat je familieachtergrond is. Op dit moment is 81% van de Zuid-Afrikaanse bevolking is zwart. 8,8% is mixed, dus colored. Ongeveer 8% is wit en 2,5% is Aziatisch of anders.
Ja.
En die meerderheid van die bevolking die zichzelf dus zwart noemt, die zijn ook super divers. Want wat jij net al zei, dat zijn eigenlijk die Bantu-volkeren zijn dat. Maar dat zijn dus ook die San-volkeren en die Khoi-volken, of die Khoisan zoals we ze nu noemen. En die zijn totaal cultureel of taalkundig helemaal niet homogeen. Dus we noemen het wel de zwarte bevolking. Maar daarin zitten dus inderdaad Zulu, Xhosa, Bapedi, Botswana, Venda, Tsonga, Swazi, Basutu. Dat zit allemaal in die groep.
Ja, ik denk dat zeker 8 of misschien wel 9 van die meest gesproken talen, dat zijn allemaal talen die gesproken worden door de zwarte bevolking.
Ja, nee, precies, inderdaad. En die wonen natuurlijk in het hele land, maar die wonen voornamelijk in het oosten van het land. En dat heeft natuurlijk te maken met wat we net hebben gezien in de geschiedenis. Die mixed group of die colored group, die dus door de Afrikanen de kleurlingen werden genoemd, is wat lastiger. Want dat is natuurlijk een groep met die historische lading waar we het net over hebben gehad. Er is een onderzoek geweest, biologisch onderzoek, van Quintana Mercy. Dat is natuurlijk, dat soort onderzoeken zijn heel, heel moeilijk en beladen om onderzoek te doen naar heritage en waar je zeg maar vandaan komt.
Ja, ik moet iedereen zijn DNA even aftappen of zo.
Ja, maar dus van de colored group is langs de vrouwelijke lijn meer dan 60% van Khoi Khoi of San afstammen. Dus van die Khoisan. 16% Aziatisch en 5% slechts Europees. Dus van die mixed group. En langs de mannelijke lijn is dat heel anders. Dus 45% Afrikaans, 37% Europees en 17% Aziatisch. Dus ook tussen man en vrouw zit daar dus echt een gigantisch verschil.
Ja.
Deze colored group die woont voornamelijk aan de kust en in de steden. En dan die Zuid-Afrikaanse Indiaanse afkomt, oftewel de Indiërs, zoals zij ze noemden. Dat zijn dus wat jij net al zei. Dat zijn die kwamen helemaal back in the day als tot slaaf gemaakt het land. En die zijn daarna ook als contractarbeiders vanaf 1850 zo het land gehaald. Die wonen bijna allemaal in de stad, want die moesten daar werken. En de meeste witte Zuid-Afrikanen, die zijn dus die groep die ze blanken noemen. Overigens, even sidestep, maar als je afvraagt waarom het woord blanken niet altijd even, waarom daar een politieke lading aan zit. Nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld.
Dat komt hier,
blanke werd ook gezien als de overheerser. Dus de blanke was de juiste, zeg maar.
Ja, maakt dat ook dat kleurling wordt in Nederland vaak gebruikt als aanduiding voor ook bijvoorbeeld de zwarte bevolking? Ja. Maakt dat ook waarom die taal, term beladen?
In Zuid-Afrika moet je echt niet meer aankomen met het woord kleurling. Want dan word je dus, zeg maar, een kleurling was een soort restgroep.
Zie je, het is moeilijk.
Ja, nee, precies. Zeker, ja. Maar goed, dus die witte Zuid-Afrikanen zijn allemaal afstammelingen van de Europese kolonisten. Dat is natuurlijk geen raketwetenschap. Voornamelijk Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. En die wonen natuurlijk allemaal in de stad, bijna allemaal. En die wonen ook nog eens bijna allemaal in de goede delen van de stad. Ik heb dus bijna nergens meer teruggevonden dat ze dus nog terug, zeg maar, de boerengebieden, helemaal in het noorden en noordoosten en zo, daar zijn ze dus of weg, of ze zijn gewoon zo klein qua groep dat je dat in de kaarten zie je dat in ieder geval niet meer echt terug.
Er zijn heel weinig gebieden waar Afrikaners en andere witten in de meerderheid zijn.
Ja.
Ja, je ziet wel dat in gebieden zoals die Vrijstaat en een beetje dat gebied rond Kimberley en zo, echt midden in dit land,
ja.
Ook wel weer grappig, het meest onherbergzame stuk waar ze uiteindelijk niet voor kwamen. Dat is wel nog het stuk waar je qua straatnaambordjes en qua plaatsnamen en zo nog veel meer terugvindt van die tijd.
Ja.
Ja, en die boeren waren natuurlijk vooral grootgrondbezitters. Dat waren echt grootschalige boerenbedrijven, of zijn in sommige gevallen. En dat maakt natuurlijk ook dat het qua bevolkingsdichtheid niet zo opvalt, maar dat ze wel grote stukken land hebben bezit.
Ja. Ja, en ik wil nog even terug op de stad, zeg maar. En dan vooral, zeg maar, het verschil tussen wit en zwart. Want nergens in de wereld zie je zo'n duidelijk geografisch verschil tussen, in segregatie eigenlijk. Bijna nergens ter wereld kan je segregatie zo aanwijzen als in de Zuid-Afrikaanse steden. Er is een hele mooie fotoserie gemaakt door Johnny Miller, heet hij. Ik zal het even plaatsen op de website. Het is Unequal Scenes. En dan heeft hij South Africa. En dat zijn die drone shots van boven. Dat je dus aan de rechterkant zie je dan een township. En aan de linkerkant zie je dan een blanke wijk, een witte wijk.
Mm-hmm.
Dus aan de rechterkant zie je golf, platen, dakjes. Bijna geen echt asfaltwegen, maar alleen maar zandweggetjes. 3-4 bomen. Verder totaal geen groen en helemaal niks. En aan de linkerkant zie je dan super mooie groene velden, sportvelden, zwembaden, hele grote huizen, daken, heel veel ruimte, grote brede straten, heel veel groen. En dat wordt dan allemaal gescheiden met een hek of met een weg of met whatever.
Wie dat wil zien, moet Kaapstad uitrijden richting de wijnregio van Stellenbosch en zo.
Ja, dan kom je daar eerst langs die township.
10 minuten nadat je langs township Kialisha rijdt, waar gewoon, weet ik veel, 600.000 mensen wonen, sla je 1 keer linksaf en dan zit je meteen in de Wine Estate. Zo.
Ja.
Dat is echt krankzinnig dichtbij.
Het is echt krankzinnig dichtbij. Ja. En die apartheid die leeft nog steeds door in die verschillende groepen. Dus er zijn onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld, hoe zit het nou met de zwarte bevolking en de colored bevolking? En wat zijn nou hun kansen? Nou, ik heb hier wat cijfers opgezocht. 10% van de zwarte bevolking heeft geen school ten opzichte van 0,4% van de witte bevolking. Het gemiddelde van Zuid-Afrika is 8,6. En hetzelfde geldt voor hoeveel procent van de bevolking een grade heeft. Dus een opleiding heeft afgerond. Is dus 35% bij zwarte mensen en 76% bij witte mensen.
Ja.
En dat soort cijfers gaan door. Het gemiddelde jaarlijkse inkomen per huishouden is bij de zwarte bevolking R60.000. En bij de colored bevolking R112.000. En bij de witte bevolking R360.000.
Hmm.
Nou, dat soort cijfers zie je dus de hele tijd overal. Bij alles wat je kan bedenken. Bij criminaliteit, bij kansen, bij onderwijs. Bij alles wat je kan bedenken, zie je die verschillen nog steeds.
Moet een beetje denken aan die kaartjes die je altijd weer ziet van Oost- en West-Duitsland. Weet je wel, dat het zo lang gaat duren voordat die verschillen een beetje oplossen. Dat zul je hier misschien ook wel hebben.
Ja. Nou, dan wil ik toch nog eindigen met een wat luchtiger stukje. Namelijk de taal Afrikaans. Wij vinden Afrikaans natuurlijk allemaal heel erg grappig, als ik heel eerlijk ben. En Max, je hebt een vriendin van jou gevraagd om even wat in te sturen.
One could say that in comparison to modern Dutch, Afrikaans is a simplified and standardized version of 17th century Dutch. To end, I will say a few things in Afrikaans. Oor naweke braai en kyk ons graag rugby, saam met vriende en familie. Ek is trots om 'n Suid-Afrikaner te wees. Ons het 'n pragtige land, met so 'n wye verskeidenheid aan kulture, mense en tradisies. 'N reënboognasie, waar daar plek is vir ons elkeen in die reënboog, maak nie saak wat ons erfenis is nie. Local is lekker, and I am proudly South African.
Ja, toch makkelijk te lezen, soms toch wel moeilijk te verstaan. Soms hoor je een woord waarvan je denkt, oh wacht. Hey.
Ja, hij spreekt nu expres heel langzaam.
Ja.
En je hoort natuurlijk wel links en rechts wat herkenbare dingen. Ik snap wat ze zegt, maar...
Ja. De aard van je gesprek bepaalt ook wel hoeveel het uitmaakt dat je elkaar niet helemaal kan verstaan.
Ja.
Kijk, als je ergens in een moeilijke talkshow zit, dan moet je niet proberen. Maar ergens in de kroeg gaat prima.
Ja. Ik heb hier nog even een klein quizje voor jullie, want ik heb wat woorden opgezocht. En mogen jullie zeggen wat ze betekenen. Ja? Okay. Ik begin even makkelijk. Een amper broekie.
Een string?
Een string. Een hijsbak.
Ja, dat is een hijskraan.
Nee, een lift.
Even een lift, sorry.
Oké, nu wordt hij wat lastiger. Nou, dat is niet waar. Stokkie lekker?
Stokkie lekker?
Stokkie lekker.
Een zuurstok?
Nee.
Weet ik niet.
Gewoon een lolly.
Oh.
Een verkleurmannetje?
Een stoplicht?
Nee. Een stoplicht is een robot. Een verkleurmannetje is een chameleon.
Yo,
en nu komt hij een muurprop.
Cement?
Stopcontact.
Oh.
Juppie griep.
Verkoudheid.
Burnout. Holrol.
Rennen.
WC-rol. En deze vind ik allerlekkerste. Brandbeksaus.
Gewoon chili saus.
Ja, terwijl het gewoon pittige saus.
Oh, wat goeie.
Ja, wat goed.
Lekker.
Ik denk dat ze dat andersom ook wel hebben, maar ik vind het heerlijk.
Ja.
Nou, mag ik meteen door met de vieze geografie natuurlijk. Ik begin even met het water, want dat is best wel een big deal in Zuid-Afrika. Hun langste rivier is de Oranje Rivier, vernoemd naar Oranje Nassau. 2160 meter. Dat is, 2160 kilometer. Dat is best wel lang. Dat is twee keer zo lang als de Rijn ongeveer.
Ja.
En hij loopt helemaal van Lesotho naar het westen naar de Atlantische Oceaan. Dus het loopt helemaal horizontaal, zo'n tak, zo door het land heen.
Zo'n tak.
Ja, zo'n tak.
Maar het is wel echt een pruts riviertje.
Ja, het is een pruts riviertje, want hij wordt massaal gebruikt om water vanaf te halen. Omdat heel Zuid-Afrika is natuurlijk superhoge temperaturen, heel droog land en hele lage luchtvochtigheid in de winter. En daardoor hebben ze dus een hoge verdamping. Dus ze zijn constant op zoek naar vers water. En dat is echt best wel een dingie, ook met klimaatverandering in het verschiet. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan fixen.
Je zit in Kaapstad bijvoorbeeld echt standaard op een waterrantsoen.
Ja, dat geloof ik meteen.
Zeker. En volgens mij was het uit mijn hoofd 2017 of zo... dat er echt in de krant in Nederland stond... dat ze een gigantisch watertekort hadden.
Ja.
Ik heb ooit een groepje begeleid die een profielwerkstuk deed... over watertekort in Kaapstad. Dat was wel interessant.
Oké. Okay. Ja.
Ik zal hem als tipje op de website zetten.
Nou, over Kaapstad gesproken. Je hebt daar de Tafelberg. Dat is misschien wel een van de bekendste bergen ter wereld, denk ik. In ieder geval qua naam ook. Het is ook het meest gefotografeerde landmark van Zuid-Afrika. En de Tafelberg National Park is het meest bezochte nationale park in Zuid-Afrika. Dus niet Krugerpark of een andere, maar gewoon het Tafelbergpark. Elk jaar 4,2 miljoen mensen voor allerhande verschillende activiteiten. Maar dan wil ik graag verder gaan, diep, diep, diep de oudheid in. En met oudheid bedoel ik echt heel oud. Want in Zuid-Afrika heb je de Vredefort krater. Ook wel bekend als de Vredefort Koepel. En dat is 's werelds grootste bekende inslagkrater. Bekende is belangrijk, want ze weten wel dat er nog andere shit op aarde is gestort, maar ze kunnen die krater niet altijd per se goed vinden. Ze geloofden heel lang dat het object dat op Vredefort is neergestort zo'n 10 kilometer groot was. Dat kan ik met mijn kop sowieso al niet bij. Ja. En daarmee is sowieso een van de grootste objecten die ooit de aarde is geraakt. De krater zelf heeft een doorsnee van ongeveer 300 kilometer. Maar ze zijn dus recentelijk wat meer onderzoek gaan doen, omdat de krater meer, omdat die zo oud is, was die hele tijd aan erosie onderhevig. En dus is de exacte grootte moeilijk te bepalen. En recent onderzoek van de Universiteit van Rochester is daarom heel interessant, want die wijst dat de krater misschien wel veel dieper en groter is en dat het dus eigenlijk geraakt is door iets dat veel groter was, namelijk tussen de 37 en 58 kilometer groot. En dat zou betekenen dat het dus makkelijk twee keer zo groot was als de asteroïde die dinosauriërs heeft uitgegroeid. Sterker nog, een andere studie uit 2019 die werd gepubliceerd, daaruit stond dat er een dramatische daling was van microbiële activiteit. Van 80 naar 99,5% van die microbiële activiteit werd gewoon uitgeroeid. Ongeveer 2 miljard jaar geleden. Dus er zijn steeds allemaal puzzelstukjes bij elkaar aan het verzamelen. En dan moet ik zeggen, ik ben niet heel diep die Springer's dingen ingedoken om al deze geologische activiteit te onderzoeken. Maar Forbes heeft een heel leuk artikel geschreven. Die heeft namelijk geschreven wat er. Die heeft berekend wat er gebeurde als een grote asteroïde zoals deze op de aarde zou botsen. En wat er dan gebeurt met de aarde.
Even, nu, zeg maar.
Nou, ja. Toen. Nu kan je gewoon vanuit gaan dat alles is loose. Maar ze gingen ervan uit dat die snelheid ongeveer 20 kilometer per seconde was. Dus op dat. Die snelheid moet je dan denken. Ja. Dan krijg je dus een gigantische aardbeving groter dan de kracht van 10,8. En dus die schaal gaat sowieso best wel lekker. Seismische golven van 100 kilometer over de hele aarde. Die door rotsen breken en hele continenten laten wegschuiven. Daardoor ontstonden weer andere grote aardbevingen. Tsunamis van duizenden meters diep. En de lucht zou rood gloeiend zijn geworden. De atmosfeer zou gevuld zijn met stof. En de toppen van oceanen zouden hebben gekookt. Ja. De inslag stuurde verdampt gesteente de atmosfeer in, dat de wereld omcirkelde en condenseerde tot vloeibare druppeltjes voordat het stolde en naar de oppervlakte viel. Al dus de onderzoekers.
Wow. Dit is niet die inslag die de maan heeft gecreëerd. Want dat was natuurlijk ook zo'n mega grote inslag, waardoor er gewoon brokstukken van de aarde afvlogen die de maan zijn gaan vormen. Nee,
volgens mij is dat er weer nog weer zoveel miljard daarvoor. Ja, okay. Daar is wat 4,5 miljard oud of zo. En dan. Goed, ja, dat soort impact dingen weet ik niet.
We zoomen altijd een beetje uit, een beetje in. Maar je hebt nu wel een record te pakken, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel. Nou, om die krater heen ligt het oudste gebergte ter wereld. Ik denk dat het dus daarom ook is dat je die krater daar nog hebt. Dat heet het Barberton Greenstone Belt. Ook wel bekend als het Makonjwa gebergte. Is gevormd uit gesteenten die wel 3,6 miljard jaar oud zijn. Dit was ook de plek waarin 1865 voor het eerst goud werd ontdekt in Zuid-Afrika. Nou, dan gaan we eventjes naar de biodiversiteit, want daar heb je natuurlijk ook genoeg van. Ze staan op de 6e plaats van de 17 mega diverse landen ter wereld. Dat zijn dus is aangetoond van de landen die dus heel belangrijk zijn voor de biodiversiteit van de aarde. En is een van de wereldleiders op het gebied van natuurbehoud. Maar daar wil ik even een zwarte kant van van dit hoofdstukje belichten. Namelijk, ze hebben iets dat heet ingeblikte jacht. En dat is aan de ene kant zou je denken, oké, dat is prima voor de wilde dieren. Omdat je dus dieren fokt puur voor de jacht.
Oh ja.
Snap je? Dus je hebt je mag in het wild niet de leeuw jagen, maar we fokken leeuwen en dan mag je daarop jagen.
Oh, zo. Ja.
En dan fok je dus dieren puur en alleen in om de reden om ze weer af te schieten. En dan mag je die tegen betaling, mag je die kop dan in huis nemen. Die mag je dan aan je muur hangen als je dat leuk vindt.
Ja.
Snap je?
Ja.
All right. Ik dacht, hoe groot kan dit nou echt zijn? Maar het is big fucking business, dat ingeblikte jacht. In Zuid-Afrika heb je 2000 leeuwen in het wild. Je hebt tussen de 8.000 en 12.000 leeuwen in deze gevangenschap voor die ingeblikte jacht.
Wow. Maar waar leeft die dan? Hebben die wel?
Je hebt gewoon een soort kleine kooitjes voor een soort farms, zeg maar. En die worden dan vervolgens op een heel klein gedeelte worden ze losgelaten. En dan wordt er gewoon een van de rijke stinkers die mag dan met een geweer daarop. En die schiet dan die leeuw dood. En die mag die leeuw dan hebben.
Oh ja. Dus al die foto's van die 19e-eeuwse Britse ontdekkingsreizigers. Of die staatslieden die dan met een trofee op de foto gingen. Dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde.
Ja.
Alleen dan niet meer met een wild dier.
Nou, het idee erachter was, als we dit nou gewoon gaan aanbieden, dan gaan die beesten niet, of gaan die stropers niet meer in het wild die beesten doodschieten. En dan kunnen we ze in het wild in ieder geval nog laten leven. Ja. Maar dat heeft nu natuurlijk weer zo'n vlucht genomen. Fucking mensheid. Dat je dus nu 4 tot 6 keer zoveel leeuwen in ballingschap hebt die zeg maar verschrikkelijk worden opgevoed. Want ja, hoeveel aandacht ga je geven aan een dier wat over een jaar gewoon wordt doodgeschoten? Puur, dat is het enige nut, hè, van het beest.
Genetisch waarschijnlijk ook niet helemaal jovel zijn. Genetisch
crescendo, inderdaad. Nou goed.
Laat ze dan gewoon vrij.
Nou, gelukkig heeft recentelijk minister Barbara Creasy gezegd dat ze geen nieuwe vergunningen meer gaan afgeven. Ook vanwege internationale druk. En dat iedereen ook wel ziet dat dit niet helemaal de bedoeling is. Dus laten we het hopen dat het daarbij blijft. Dan wil ik nog 2 andere kleine dingetjes snel even aankaarten. Iedereen kent de Big Five.
Ja.
Waarom heet het ook weer de Big Five? Even een herinneringetje voor de mensen die de eerste paar afleveringen hebben geluisterd.
Dat het 5 dieren zijn die niet wegrennen als ze bang zijn of zo, maar juist aanvallen.
De 5 dieren op wie van oudsher het lastigst jagen was.
Ja.
Maar je hebt ook de Little Five.
De makkelijkst bejaagbare dieren?
Nee, gewoon mokerkleine beestjes die super schuw zijn en die je echt bijna niet kunt zien. Maar het idee was, iedereen jaagt op die Big Five. Heb ook eens oog voor wat alle leuke kleine beestjes er rondlopen. En deze 5 zijn een panterschildpad. Een mega schattige schildpad met soort camouflageschubben. De olifantspitsmuis, deze is fantastisch. Een soort mini mierenetermuis met slurf. Is fantastisch. Je hebt een mierenleeuw. Dat is geen leeuw en geen mier, maar hij eet wel mieren. De roodsnavel buffelwever. is een vogeltje. Klein, zwart, geel, rood vogeltje. En de neushoornkever, die ken je wel.
Ik vraag het bij iedere lettergreep af wat voor soort dier dit gaat worden. Ja. Neushoornkever.
Ja, is een beetje een dierenversie van, dierenversie van Johannesbrood pitmeel.
Ja, precies, ja.
Ja, inderdaad. Nou, daarnaast heb ik nog de Impossible Five. Die is ooit bedacht door een Zuid-Afrikaanse fotograaf als de meest ongrijpbare dieren. Dus het is vrijwel onmogelijk om te volgen en te tracken en te kijken. En dus om een eentje in het wild te spotten moet je een groot speler zijn. Dat is de Afrikaanse luipaard. De hottentothaas, komt hij weer, die hottentot. Het aardvarken, heel bekend, aardvark. Ook zo'n Zuid-Afrikaans woord dat ze in het Amerikaans gebruiken. Het Kaaps schubdier, dat is zo'n beest dat eruit ziet als een reptiel. Maar eigenlijk een zoogdier, want als je het bedreigt, dan rolt hij zich op als een balletje. Weet je wel? Met van die, soort schildschubben, zeg maar.
Ja.
En dan heb je de witte leeuw. En de witte leeuw is geen albino leeuw, maar heeft gewoon een andere kleurmutatie. En die waren helemaal uitgestorven, want aparte leeuw. En die zijn recent weer uitgezet in het Krugerpark. En daar gaat het nu op zich best oké mee, maar die zijn dus echt super schuw.
Okay, als we naar toerisme kijken, Zuid-Afrika is een van de meest bezochte landen in Afrika. Welke landen in Afrika kunnen wedijveren met, Zuid-Afrika, denken jullie?
Qua toerisme?
Ja. Egypte.
Egypte.
Ja. Egypte.
Kenia misschien? Tanzania?
Nee, niet echt in de buurt.
Nee. Nou, volgens mij heb ik dit ooit gezien dat het juist die gebieden of die landen zijn om Zuid-Afrika heen. Want al die Zuid-Afrikanen daarheen gaan.
Oh ja, ja, ja. Nee, ook niet. Die scoren wel hoog, maar het zijn eigenlijk alleen maar Noord-Afrikaanse
Marokko,
landen.
Ja, okay.
Dus Egypte, Tunesië, Marokko, dat zijn landen die in de buurt komen. Nou, wat gaan de meeste mensen doen? Nou, ten eerste natuurlijk heel veel natuur bekijken. Het grootste, oudste en bekendste nationale park is het Krugerpark. Vernoemd naar Paul Kruger, waar we het al over hadden. Ligt helemaal in het noordoosten, langs de grens met Mozambique. Het is half zo groot als Nederland. Dus het is echt wel een heel groot park.
Ja.
En in het park zijn 25 omheinde kampen. En alleen daar mag je uit je auto stappen. En in die kampen heb je ook lodges en zo'n hotels waar je kan overnachten. Je kunt er auto's huren, je hebt daar winkeltjes, et cetera. Nou, je kunt er natuurlijk die Big Five spotten. Misschien ook wel die Small Five en die Impossible Five als je goed je best doet. En in het Krugerpark leeft ook de grootste populatie Afrikaanse olifanten ter wereld. Er zijn er meer dan 10.000. Dus.
Zo, oké. Okay.
Nou, andere populaire bestemmingen zijn de Drakensbergen in het oosten van het land, bij Lesotho. Daar kan je super mooi wandelen. Er zijn hele mooie groene bergen. Bij Lesotho hebben we het daar uitgebreid over gehad. Wat ook heel populair is, is de tuinroute. De Garden Route. Dat is een route langs de zuidkust van het land. Tussen Kaapstad en Port Elizabeth. En dat is het koelste en het regenachtigste deel. En dat betekent ook dat het daardoor het groenste is. Dus dat maakt het ook mooi, aantrekkelijk en bloemrijk. En langs de oostkust bij Durban, dus als je wat verder naar het oosten gaat, heb je dan weer hele mooie stranden. Nou, ook cultureel is er superveel te zien. Kaapstad en Johannesburg zijn de steden die het meest wordt bezocht en allebei totaal verschillend.
Ja.
Maar allebei om hun eigen redenen echt enorm de moeite waard. Kaapstad is wat westerser, met een grote witte bevolking. En Johannesburg bruist echt meer als een echte Afrikaanse stad. Je vindt daar ook superveel hippe tentjes van jonge ondernemers die er echt iets van willen maken. Vlakbij Johannesburg vind je de Wieg van de Mensheid. Dat is letterlijk gewoon de naam van de plek. Het is een plek die op de Werelderfgoedlijst staat. En er zijn fossielen gevonden van de allereerste mensen.
Oké, okay. Ik dacht dat altijd veel meer richting Ethiopië was.
Ja, nou, dit is natuurlijk iets wat natuurlijk wat
super net de oudste stad van Nederland is.
Alles maar Maastricht of Nijmegen. En dan
wanneer is iets een aap en wanneer een mens? Dus het is niet zo, het is geen exacte wetenschap. Maar in ieder geval een plek met die van hele grote paleontologische betekenis is.
Ja.
Bij Johannesburg ligt ook Soweto. Misschien wel dus het bekendste township in Zuid-Afrika, wat we al noemden. En de bekendste landmark daarvan zijn wel die beschilderde koeltorens. Tijdens de vorige keer dat Wie is de Mol in Zuid-Afrika was, want ze zijn er nu weer. Maar in 2013 ook, hebben ze bij die torens echt een hele vette opdracht gedaan. Kan ik me nog herinneren.
Okay. Ja.
Bij Kaapstad zijn populaire bestemmingen te vinden, zoals de Tafelberg, Robbeneiland. Dat is het eiland waar Mandela gevangen heeft gezeten. Daar kun je zijn cel bekijken. Maar je hebt daar ook bijvoorbeeld duinen waarin je kan sandboarden. En rond Stellenbosch, dat is de plek waar je al die wijnvelden hebt. Dus waar heel veel Zuid-Afrikaanse wijnen vandaan komen.
En je hebt pinguïns.
Ja.
Dat vind ik nog steeds, dat klopt inderdaad. Nog steeds niet in mijn hoofd. Ja. Dat je in Zuid-Afrika penguins hebt.
Ja, ja. Ook aan die kant.
Ja, maar het zuidelijkste deel van Zuid-Afrika is een van de coolste plekken. Of een van de plekken met het meest gematigde klimaat van Afrika. Dus ja, daar kan het in de winter ook best wel fris zijn. Wat is, Max, jouw ervaring? Want jij bent in Kaapstad en in Johannesburg geweest. Ik zag je instemmend knikken toen ik zei dat ze totaal verschillend zijn. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, ik zie de schoonheid van Johannesburg als in wat je zei. Hè, gewoon echt een opkomende stad met nieuwe zwarte klassen. Die echt, ja, dat zijn de hipste mensen die je ooit gezien hebt. Dus ik vind het echt heel tof om te zien dat die stad echt zich wel aan het ontwikkelen is van hele vieze, vooral onveilige stad die het tot aan, 10 jaar geleden was. Die het nog steeds wel is trouwens. Je moet echt wel goed voorwerk doen, zeg maar. Je moet echt wel weten waar je bent. En Kaapstad voelt veel meer. Ik heb ooit een beetje de vergelijking gemaakt. Kaapstad voelt alsof het ontworpen is door de makers van GTA. Dus met zo'n berg in het midden, met strand aan de buitenkant. Met hele duidelijke scheiding tussen wijken. Dus je ziet echt wel, wat zijn de mooie plekken die aan de zee liggen, aan de voet van de berg liggen. Ja. Je hebt zo'n CBD. Verder in het oosten heb je de Cape Flats. Dus dat zijn echt die townships. Ja, dat gevoel is ook een beetje blijven hangen. Ik weet niet, alle luisteraars, als je dat ook hebt, dan laat even weten. Dan weet ik dat ik niet gek ben. Ja, en het toerisme is natuurlijk belangrijk in economische zin. Maar in economie zie je wel dat Zuid-Afrika echt een diep en diep verdeeld land is. Dat nog altijd de sporen draagt van de apartheid. En economisch gezien kun je dat gewoon heel goed zien. Dus om te beginnen, Zuid-Afrika heeft de hoogste Gini-coëfficiënt ter wereld.
Ja, dat is altijd
dus de grootste inkomensongelijkheid. En dat is ook niet omdat er zoveel miljardairs wonen.
Nee.
Dat is gewoon omdat een groot deel straatarm is en een wat kleiner deel gewoon heel rijk. Dus de bovenklasse is ook gewoon best wel groot.
Ja, misschien moeten we de Gini-coëfficiënt nog even uitleggen.
Ja, het is gewoon inkomensongelijkheid. Dus hoe hoger, hoe ongelijker. Zo kort kun je het eigenlijk wel zien. Laagste zagen we in Slovenië.
Ja.
En de hoogste is dus Zuid-Afrika.
Ja.
Nou, ga je dan naar gebieden als Stellenbosch en Franschhoek en echt die wijnregio, dan denk je echt dat je in een soort van Californisch Napa bent. Weet je, daar is het echt chic. En die economie van Zuid-Afrika is ook zo goed ontwikkeld dat het ook niet gek is dat iemand als Elon Musk daar geboren is.
Ja.
In een steenrijke familie. Elon Musk, die we ook wel kennen van Twitter, maar vooral van Tesla en van SpaceX.
Ja.
Die overigens gestudeerd heeft en daarna in Amerika en daarna daar is blijven wonen. Dus niet te veel aandacht aan hem besteden.
Sowieso krijgt hij al te veel aandacht deze dagen, dus laten wij er niet aan bijdragen.
Zeker, want er is nog een hele hoop te bespreken. En als je kijkt naar de export van Zuid-Afrika, dan is het typisch een land dat als je dan het exportpaspoortje ziet van dat land, dat je meteen weet welk land het is.
Ja.
Combinatie van druiven, van wijn natuurlijk, van citrusvruchten, van mais, van wol. Maar ook vet veel mijnbouw.
Ja.
En daar gaan we even wat verder op inzoomen. Grootste producent ter wereld van platinum, chroom en mangaan.
Tweede producent. Geen idee wat het is, maar het zit vast in mijn telefoon.
En het is waarschijnlijk super belangrijk.
Ja.
Tweede producent van titanium, ken je wel. En ook de derde exporteur van steenkool. Maar we kennen de Zuid-Afrikaanse mijnbouw wel vooral van de diamantmijnen. Voor het eerst in Kimberley, Centraal Zuid-Afrika. En van de goudmijnen rondom Johannesburg.
Ja.
En die goudkoorts die eind 19e eeuw ontstond, dat was ook rechtstreeks de aanleiding tot het stichten van Johannesburg. En op welk lijstje eindigt Johannesburg daarmee op 1?
Jongste megasteden ter wereld.
Steden die zijn aangelegd aan het einde van een treinlijn.
Hij zit op zich niet heel ver vanaf. Het is de grootste stad die niet aan een noemenswaardig stuk water ligt. Dat is natuurlijk logisch waar steden beginnen.
Ja.
Nou, in Johannesburg is dat eigenlijk alleen maar terug te voeren tot die grote goudkoorts. En die mijnen, daar broeit het wel. In 2012 voerden mijnwerkers van de Britse Lonmin actie voor hogere lonen. Lonmin, die vond dat niks. Die belde de politie en uitgerekend de politie, aangestuurd door het ANC, allemaal zwarte protestanten, schoot 100 actievoerders neer, waarvan 34 dood. Veel schoten in de rug en van veel te dichtbij. Dat is volgens mij de grootste incident sinds Sharpeville. Dus dat heeft echt wel veel aandacht gekregen. En er gaan nu ook wel vrij veel stemmen op om de mijnsector volledig te nationaliseren. Een prominent gezicht daarvan is de partij EFF, de Economic Freedom Fighters, van Julius Malema. En Hij zegt eigenlijk, het ANC heeft het dus echt laten liggen. Veel te rechts, het land echt in de uitverkoop gedaan. Veel te kapitalistisch.
Oh, ja.
En het EFF stelt daar tegenover een combinatie van marxistisch links, anti-imperialistisch en pan-Afrikanisme. Okay. Dus zo'n beweging is dat. En dat is echt zo'n partij die de onteigening van die witte gebieden zo snel mogelijk wil gaan versnellen zonder compensaties. Want hij zegt, Zuid-Afrika is nog steeds niet in handen van het volk. Maar dan krijg je dus ook, hij is ook fan van Gaddafi, steunt ook de Russische inval van Oekraïne. Dus dan heb je weer, hij zit ook op de lijn van Mugabe. Weet je, dan krijg je weer zo'n totaalpakket op van dat soort dingen.
Ik wou zeggen, ik denk dat wij al genoeg afleveringen hebben gemaakt om te zeggen dat either way, en welke kant je ook op gaat, extreem kapitalistisch of extreem communistisch of socialistisch, het werkt niet. Ja. Zoek gewoon die Mandela weg, zeg maar. Zoek gewoon die verzoening in plaats van... Ja. Oké, we gaan inderdaad wat je zegt, het totaalpakket eventjes negeren.
Ja.
En we gaan onze eigen ideeën vormen een beetje op een andere manier.
Ja, hij zit dus meer in die tegensfeer. Maar hij is wel een kracht die steeds meer aan populariteit wint. Dus wel goed om die even te noemen. Dan even de landbouw, want die landbouw is super interessant in Zuid-Afrika. Tijdens de apartheid had de witte bevolking natuurlijk voor het zeggen. En intensieve landbouw was echt hun trots. Dus ze schermden heel graag met hun grote opbrengsten per vierkante meter, die weer gebruikt werden als verantwoording voor hun beleid. He, van het gaat goed hier. En nou willen dat meest vruchtbare stukken, die hielden ze natuurlijk voor zichzelf. En je kunt echt wel goed zien als je nu over het land vliegt met allemaal van die hele scherpe scheidingen tussen het groene en het vruchtbare Zuid-Afrika. Dat is het witte Zuid-Afrika. En de eindeloze weides en de akkers tegenover het bruine en het dorre Zuid-Afrika. Dat is van zwart Zuid-Afrika.
Ja, ja, ja. Ja.
Met allemaal kleine bedrijfjes all over the place. En toen kwamen de jaren 90, een gigantisch herverdelingsprogramma, waarin witte boeren werden uitgekocht met overheidsgeld en de bedrijven aan de zwarte bevolking werden gegeven. Nu is er dus heel veel discussie of het niet of te snel gaat of niet snel genoeg. En beide kanten hebben ze veel tegenstanders zitten. Maar het punt is wel dat die technologische geavanceerde boerenbedrijven ineens in handen kwamen van allemaal mensen die daar ten eerste niet vandaan kwamen uit die streek en ten tweede geen idee hadden hoe je zo'n bedrijf moest runnen.
Ja.
Dus een quote van The Guardian die zegt, je arriveert in een nieuw land, krijgt een welkomstpakket met daarin een krijzende baby. Succes.
Ja.
Dus ja, zo moet je het een beetje zien.
Ja.
En er zijn een hoop bedrijven die falen. Maar dat is toch maar een deel van het verhaal. Want het beeld wordt geschetst dat Zuid-Afrika zo'n hele geavanceerde economie had. Die instort op het moment dat je de zwarte meerderheid de macht geeft. Maar de realiteit is dat witte apartheid-economie in de jaren 90 echt aan de rand van de afgrond zat. En belangrijk ook wel om te beseffen, die Zuid-Afrikaanse economie was voor een groot deel volledig geïsoleerd van de rest van de wereld.
Ja.
Dus die boerenbedrijven die bestonden dus eigenlijk puur om de eigen bevolking te voeden. En toen viel dat regime en toen begon de herverdeling van het land. Maar toen kwam ook de wereldeconomie binnen.
Ja.
En dan zie je ineens dat heel veel van die bedrijven echt helemaal niet konden concurreren op de wereldmarkt.
Ja, ja, ja,
en dat
ja.
is ook een hele grote reden waarom ze uiteindelijk kopje onder gaan.
Ja.
Dus het is niet zo'n puur
zwart-wit verhaal.
Zwart-wit verhaal, inderdaad. Ja. Nee, letterlijk. Dus het zit hem heel erg in de beeldvorming. Bijvoorbeeld een voorbeeld is, in de apartheid zou altijd het licht aanstaan in het land.
Ja.
En nu zijn er meer stroomstoringen dan ooit. Maar de realiteit is, in de apartheid was maar de helft van de bevolking aangesloten, überhaupt. En ja, dat was witte deel.
Precies, ja.
Nou, nog een voorbeeld van die grote beeldvorming, dat het zo belangrijk is. Een probleem waar Zuid-Afrika echt heel veel mee te maken heeft. En dat zijn de plaatsmoorden. Plaatsmoorden, moet ik eigenlijk zeggen. Boerderijmoorden. Cijfers zijn wel lastig, maar de schattingen gaan wel van honderden tot duizenden. En hoewel economische motieven natuurlijk ook meespelen, is het wel een voorbeeld van mensen die nu gewoon het heft in eigen handen nemen. Dus die zijn eeuwenlang verjaagd, hun volk, en nu grijpen ze een kans. Dus dat zijn dan vaak zwarten die dan moorden plegen op witte boeren.
Ja.
Of wordt ook wel gezegd, veel migranten uit landen als Zimbabwe bijvoorbeeld.
Ja.
En ja, je zal maar een witte Afrikaner familie zijn die dit om je heen ziet gebeuren. En dit is ook een beetje waar we mee begonnen. Al die relatief kleine dingen worden meteen symbool voor iets veel groters.
Ja,
en dat is dat gebeurt constant in dat land.
Ja. En als we natuurlijk uitvergroten en weer teruggaan naar het verleden en weer naar de toekomst. Dus elke keer als een wit persoon een zwart persoon vermoordt, dan is het weer een gevolg van wat er is gebeurd met apartheid en een soort natie bijna. Ja. En als een zwart persoon een wit persoon vermoordt, dan is het weer dat alle witte mensen kunnen zeggen, ja, zie je wel, dat is weer precies tegenovergestelde wat hier gebeurt.
Het blijft echt een moeilijk verhaal.
Het blijft zo onmogelijk ook.
Ja. Ja,
ik kan me herinneren dat Bram Vermeulen in Dwars door Afrika op een gegeven moment op bezoek ging bij witte boeren. Die inderdaad voortdurend eigenlijk bang waren voor dit soort plaatsmoorden.
Ja.
Ja, dat was ook wel aangrijpend om dat verhaal te horen.
Ja, dus iedereen heeft zijn kant van het verhaal. Ja, en als je dit vaak heb je, zijn de individuen, die zijn ook maar een deel van een groter verhaal. Waar zij individueel gezien, handel je. Maar daarin word je ook ineens een symbool voor iets veel groters. Ja. Nou, die witte bevolking is in economische zin natuurlijk nog steeds het eigenaar van Zuid-Afrika. En klaagt ook dus over het verval van Zuid-Afrika sinds de ANC aan de macht is. Maar er is dus wel een nieuwe bovenklasse, een middenklasse aan het ontstaan onder de zwarte bevolking. Mede door de Black Economic Empowerment. Echt een grote beweging die zwart Zuid-Afrika zoveel mogelijk economisch gezien probeert klaar te stomen voor de toekomst met onderwijs en zo. Dus
die ongelijkheid gang... even wat meer recht wil trekken.
Ja, maar ook wel echt bottom-up. Dus dat is wel echt een goede om in de gaten te houden.
Ja. Stukje kunst. Yes, ik had hier zin in. Volgens mij is de hele reden dat we deze verdeling hebben, omdat ik zo graag kunst wilde. Het was wat voor wat andere landen een beetje geschoven. En toen zei ik, ja, maar ik wil nog wel kunst blijven houden.
Corruptie is ook een deel van de grote podcastlast.
Ja, precies. Steekpenning worden aangenomen. Ja. Je hebt helemaal bekende mensen die er vandaan komen. Je hebt een heel bekend model. Candy Swanepoel komt er vandaan. Bekende actrice Charlize Theron komt er vandaan. Een van de allerbekendste schrijvers aller tijden, Tolkien. Is geboren in Zuid-Afrika, maar net als Elon Musk is eigenlijk vrij snel naar Engeland verhuisd. Dus daar ga ik op dit moment...
De band van de ring, toch?
Ja, Lord of the Rings en The Hobbit en zo. Daar ga ik op dit moment geen aandacht aan besteden. Dat doe ik in Engeland, doe ik dat wel. Ik wil eigenlijk even beginnen bij een van de beste en grappigste tv-show hosts van de wereld, namelijk Trevor Noah. Trevor Noah, voor de mensen die hem niet kennen, hij is net gestopt, maar hij heeft 7 jaar The Daily Show gepresenteerd. Een van de bekendste dagprogramma's uit de VS. Maar hij gaat bijvoorbeeld, hij heeft ook 3 keer de Grammys gepresenteerd en hij heeft ook boeken geschreven. En was eigenlijk best wel een goede stand-up comedian en een echt vrijwel geniale gast. Volgens de apartheidswetgeving was zijn moeder zwart en zijn vader was blank, want die kwam als Zwitsers-Duits. En hij was dus geclassificeerd als een kleurling, dus als colored. En hij leefde in Soweto. Huh. Maar dat mocht dus niet, want hij was niet zwart. Dus hij werd een beetje soort weggehouden en zijn ouders, die hadden dus zijn grootmoeder heeft hem opgevoed en die hebben dus tegen alle buren gezegd, ja, hij heeft albinisme. En elke keer als hij met zijn ouders over straat liep, liep zijn vader dus aan de ene kant van de straat en zijn moeder aan de andere kant van de straat. Dan mochten ze niet bij elkaar lopen. Zo. Dus hij had best wel een ruige opvoeding gehad. Daar heeft hij een heel stuk over geschreven in zijn boek Born a Crime. Ik heb het nog niet gelezen, maar het schijnt echt een goed boek te zijn. Het staat in ieder geval hoog op mijn lijstje. Hij spreekt Engels, Zulu, Xhosa, Soto, Tsonga, Tswana en Afrikaans. En hij spreekt deels ook nog Duits en Spaans. En over dat stukje, over hoe hij is super goed met accenten. Ik wil even een stukje laten horen over iets wat tijdens de Daily Show dat hij het heeft over het opgroeien in het Zuid-Afrikaanse.
It's like your parents would be like, you must go to that school and you must learn to speak good English. And then you go to the school and you'd learn the English and then you'd come home. And then like your parents, you'd be sitting with them watching TV or something. And then like your dad would be like, put volume. And then you'd be like, do you mean increase the volume? Be like, hey. I'll increase or decrease your life. Don't act smart here. Put volume.
Ja, ik ben wel fan van hem.
Ja, ik moest echt een beetje puzzelen met welk stuk ik ging laten horen. Maar hij heeft zoveel. Hij is zo grappig en ad rem en scherp. Dus nou goed, ik wilde hem even genoemd hebben in een stukje kunst. En dan gaan we eigenlijk over naar de rest van het hoofdstuk. Namelijk de muziek, natuurlijk. Ik begin even met Mama Afrika. Jij weet dan wie ik bedoel, Max.
Bedoel je Miriam Makeba?
Miriam Makeba. Komt ook uit de Township Prospect bij Johannesburg in de buurt. Is een van de grondleggers van de Zuid-Afrikaanse muziek. En was ook een hele ruige anti-apartheidsactiviste. Wij kennen haar denk ik voornamelijk van het nummer Pata Pata. In dit nummer zitten allerlei Xhosa-klanken. En ze was de eerste Afrikaanse vrouw die een Grammy won.
Oh ja.
Ja, ik vind het zo'n heerlijk nummer.
Ja.
Ik kan je echt aanzetten wanneer je wil. Je hoort die Xhosa klanken echt tussendoor. Dat geklik. Dat is echt, ja, ik vind het heel vet.
Heel veel geluisterd.
Nou, zij, op een gegeven moment was ze zo fel dat haar... toen moest ze vluchten naar de VS. Dus haar Zuid-Afrikaanse paspoort afgepakt. En op een gegeven moment werden zelfs haar platen verboden. Nadat ze zich zo fel uitsprak. Onder andere bij de Verenigde Naties heeft ze dus een woord gedaan. Overigens was ze getrouwd geweest met een andere Zuid-Afrikaanse grootheid. Hugh Masekela. Een briljante trompetist die onder andere samenwerkte met Miles Davis en Paul Simon. We gaan even een paar jaartjes vooruit. Want we gaan eerst even wat hitjes uit Zuid-Afrika doen. We hebben natuurlijk deze, die het altijd goed in de club doet.
een goede voor pubquizzen. Van waar komt dit vandaan?
Ja,
die antwoord.
Ik had het je niet gegeven.
I think you're freaky. Van die antwoord. Sowieso echt een bizarre band. En die clips zijn insane. Heeft nog een hele groep heeft zich daaraan aangehouden. Er zitten allemaal nog andere leuke artiesten aan vast. Maar dit is denk ik wel het nummer waarbij ze ook doorbraken in Nederland. Een andere die ik even genoemd wil hebben is een hele grote en hele sterke DJ op dit moment. Dat is DJ Black Coffee. Hier een stukje van een nummer dat hij doet met Celeste.
Goed, ik ken hem niet, maar...
Ja, je moet, het is bijna zonde om een stukje van zijn nummer te laten horen. Want dat is gewoon een heel samenhangend geheel. Ja. Het echt, ja, wordt in heel Afrika ook echt veel gedraaid. Niet alleen in Afrika, maar ook in de rest van de wereld.
Toen het is een beetje alsof je klassieke muziek laat horen, weet je? Het is gewoon altijd moeilijk om er een paar seconden uit te pikken.
Ja, exact. Ja, inderdaad. En dat geldt eigenlijk ook voor de komende stijlen. Want nu gaan we even wat meer in een verhalende vorm. Want halverwege de jaren 90 waaide er een wind van verandering door Zuid-Afrika. Hè? Apartheid werd afgeschaft. Er kwam een nieuwe stijl op. Het Kwaito. Dat is een subgenre. En dat was echt de sound of the township. Het is een samensmelting van alle Afrikaanse melodieën, hip-hop, reggae en Amerikaanse house. Maar dan vertraagt het ongeveer 105 bpm. En een van die eerste hitjes in het Kwaito was van Arthur Mofakate. En dat nummer heet Kafir.
Heel erg 90's.
Ik vind het heel vet.
En over het woord kafir hebben we het in de aflevering Lesotho nog wel gehad. Dat was een scheldwoord was van de Nederlandse bevolking voor kaffer. Eigenlijk alle zwarte.
Ja, en dat is goed dat je dat zegt. Want die hele stijl, die muziekstijl, dat Kwaito, dat was eigenlijk een soort aanklacht tegen wat er in het verleden was gebeurd, zeg maar. Dus ze zingen ook in het nummer Don't Call Me Kafir.
Ja.
Van, yo, hou op met mij wegzetten als
zwarte.
Als onderdanig of als zwarte of zo.
Ja.
Een hele donkere, melancholische stijl, maar wel heel 90's. Ik vind het echt wel lekker. Het heeft nog best wel wat ook met de 90's die we toen hier hadden stijl.
Ja, beetje Eurodance.
Beetje Eurodance, inderdaad. Ja. Nou goed, van Kwaito kwam Afro House. Dat was populair eigenlijk in de jaren 0. En begin jaren 10 kwam Gukom, ik weet niet goed hoe het uitspreekt, G-Q-O-M. Dat is een donkere, snelle en intens elektronische sound uit voornamelijk Durban. En een goed voorbeeld is van een nummer van Beyoncé, die dat heeft gemaakt voor de nieuwe Leeuwenkoning. Ze heeft het samen met de Zuid-Afrikaanse Busiswa, Moonchild, Sanelli en DJ Lag gemaakt. Ik laat je een klein stukje horen en let vooral even goed op de bas.
Nu gaan we de goede kant op in de geschiedenis, Leon. In de muziekgeschiedenis.
Ja, heel vet.
Ja? Ja, je moet dit eigenlijk moet je dit echt met een goede koptelefoon of met een goede bassound luisteren. Echt sowieso heel vet dat Beyoncé deze kant op is gegaan, vind ik zelf. Maar deze sound is nog niet het einde. Want deze sound bereikt zijn culturele hoogtepunt rond 2018. En toen kwam de allergrootste golf van dit moment. En dan hebben we het over...
Amapiano.
Amapiano. Eigenlijk had in het begin van 2019 dat Amapiano alle radio en alle clubs van Zuid-Afrika overgenomen. Het is sneller dan Kwaito, maar langzamer dan dat G-Com. Het zit daar een beetje tussenin. En het combineert wel die Kwaito baslijnen uit de jaren 90, maar samen met een soort militaire percussie van die Zuid-Afrikaanse house sound. En het is heel breed. En ik geloof echt dat het een soort nieuw startpunt is van een heel andere muziekstijl. Want toen wij in Kenia waren, vorig jaar, toen was het overal. Amapiano was overal. In koffieclubs, of in koffiehuizen, in clubs, in elke tent waar je maar muziek kon afspelen, daar hoorde je een Amapiano-nummer. En het is dus ook echt huge in Zuid-Afrika en omstreken. Een van de bekendste Amapiano-artiesten is Kabza de Small. Als solo-artiest is hij de afgelopen 3 jaar de meest gestreamde lokale muzikant van Spotify in Zuid-Afrika. En zijn soloalbum uit 2010, I Am The King Of Amapiano, Sweet and Dust. Het populairste Zuid-Afrikaans project in de geschiedenis van Apple Music. Dus daar ga je al. En zijn nieuwste album, Koa 2 Part 1, is het meest gestreamde album van Zuid-Afrika op het moment. En ik wil je een stukje laten horen van het nummer Kusela van datzelfde album.
Ja, ik mag het wel.
Ja, ik ook wel.
Ja, het klinkt heel anders dan wat wij gewend zijn, heb ik het idee.
Ja, en het was nog echt vetter om het vorig jaar live te horen in Johannesburg. In een of andere afstandse parkeergarage waar dan een hippe tent omheen is gebouwd.
Zo, ja,
en dat je daar echt iedereen op zo'n zondagmiddag daar ziet komen. En wij hadden ons allermooiste pakje aangetrokken. En ik heb me nog nooit zo underdressed gevoeld.
Ja?
Ja, nou, dat was echt vet.
Ja, en ik vind het zo vet omdat het klinkt zo anders. Alsof de hit aan het opbouwen is. Maar die climax wordt steeds uitgesteld. Of die komt zelfs helemaal niet in het hele nummer. En er wordt ook vrijwel nooit in het Engels gezongen. En het is dus ook echt heel Sub-Sahara-Afrika gaat hier nu helemaal loco. Van Nigeria tot Kenia tot en met Zuid-Afrika. Het is zo huge daar, dat ik echt het gevoel heb dat ze... juist het nummer wat ik net liet horen was heel best wel melodieus, rustig. Eigenlijk, je zou wat je zegt, op een zondagmiddag in de zon kan je dat best wel...
Ja, maar je hebt ook wel knallers, hoor.
Ja, en dat is waarmee ik wil afsluiten. Dat is die laatste. Dat is ongeveer degene die wij in Kenia elke zoveel uur of zelf opzetten of hebben gehoord. En daarna ben je van me af. Dit is DJ Opsa met Mangakiwe.
Ik wist dat jij deze ging draaien, want jij bent echt een enorm fan van dit nummer.
Ja, echt gigantisch fan.
Ja.
Ik zie jou ook altijd op dezelfde manier losgaan als die bas erin komt. Ja.
Heerlijk nummer. Ja, want we hebben deze staat al een tijdje in onze grote popatlas. Want we hebben deze stiekem al een keer tijdens de pubquiz in onze muziekronde gebruikt.
Ja, klopt.
Mooi. Nou, dan nog wat Zuid-Afrika mooi maakt. Ja, het is nu wel, we zijn aanbeland bij het stukje wat Zuid-Afrika heel mooi maakt. En zo ook de keuken. En ik vond het echt een lekker hoofdstukje. We moesten ook weer extreem cherrypicken. Maar de geschiedenis van Zuid-Afrika is er natuurlijk één waar verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar werden gezet die eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken gehad moeten hebben. En dat op een stuk land dat zoveel te bieden heeft voor alles wat de wereld lekker maakt. Dus ja, de Zuid-Afrikaanse keuken is één grote fusion. Maar het insinueert dus wel dat er een nieuwe Zuid-Afrikaanse keuken is ontstaan. En dat is in Zuid-Afrika wel een beetje tricky. Dus veel van de gerechten die wij zien als typisch Zuid-Afrikaans behoren misschien toe aan één of misschien een paar groepen. Maar zeker niet allemaal.
Heb je het over de knorpakjes Boboti?
Precies daarover, ja. Dus dat kun je dus ook wel inderdaad zien aan een van de klassiekers onder de knor wereldgerechten, de Zuid-Afrikaanse Boboti.
Ja.
Dus vraag een Zulu of een Xhosa-populatie en ze hebben echt geen idee, denk ik dan. Ja. Maar het is wel echt, het is een fusion tussen de Nederlandse kerrieschotel en de Cape Malay gemeenschap. Dus de Cape Malays, dat zijn dus die Kaapse Maleisiërs die daarheen gehaald zijn. Veel varianten te vinden. Maar de basis is een gekruid gehakt met een laagje gestold ei erbovenop. Dat is de basis. En een zoete component. En dat zijn vaak zijn het rozijnen of het is abrikozenjam. Geserveerd vaak met kurkuma rijst.
Ja.
En knor, dus niet met appel en sperziebonen.
Knor, als je luistert, dit is inderdaad een aanval.
Ik moest het toch even zeggen. Wel heel lekker, trouwens. Dan eentje die onmisbaar is voor alle Afrikaners. Droge worst en biltong. Gekruide reepjes vlees, gewoon gedroogd vlees. Oh ja. Ik denk dat iedereen die in de auto zit, alle Afrikaners in de auto zitten of in een rugbywedstrijd, die hebben wel zo'n pakje bij zich.
Dus een beef jerky.
Ik heb dat wel eens gehad. Er zat een keer in een kerstpakket of zo. lang hard werkt hij? Ja, geen idee, maar het was verdomd lekker bij het biertje.
Ja, dat geloof ik. Ja.
Ja, we zouden bijna natuurlijk de groep Indiërs vergeten. En die hebben ook weer een pareltje van een fusion bedacht. En die heet in Zuid-Afrika Bunny Chow. Zegt het iets jullie?
Ja, dat staat in de kookboek.
Ja.
Wat ik heb.
Ja, het is een saus die wij dan curry noemen. Het bestaat ook niet in India curry, maar dat is gewoon eigenlijk een curry geserveerd in een brood. Dus een Italiaanse bol uitgehold.
Ja.
Italiaanse bol hebben we ook alleen in Nederland. Volgens mij. Of echt een soort uitgehold wit brood en daarin dan die curry.
Ja.
Dat is ook echt heel lekker.
Gewoon een soort Berliner bol.
Ja, alleen aan warm.
En met een curry. En harten.
En met een iets grotere ratio curry tot brood.
Oké, okay, ja.
Dan even een liefde van mij specifiek, pap. En specifiek Milipap. En in Zuid-Afrika is hij ietsje vloeibaarder dan Ugali. Wat we in andere Afrikaanse landen gezien hebben. In de Zuid-Afrikaanse Wikipedia staat, in Afrikaans, staat Milipap wordt hoofdzakelijk door de inheemse zwarte bevolking en Afrikaners genuttigd. En niet zozeer door die Engelse of Aziatische afkomst niet. In mijn beste Afrikaans.
Mooi.
Maar daar hebben we er dus wel eentje gevonden die dus zowel wit als zwarte Afrikanen verenigt.
Ja,
want die eten dat allebei.
Dus altijd.
Ja.
Ja, want het pap is dus ook een standaard onderdeel van de nationale bezigheid.
Papa is
draaien.
Ja.
Ja.
Oh, ja.
Eigenlijk de Zuid-Afrikaanse barbecue.
Ja, want we hebben toen in Australië, heb ik dat toen aangekaart. Want er zijn een aantal landen die soort zichzelf de allerbeste barbecuers van de wereld vinden.
Ja.
Ik denk dat Zuid-Afrika staat ook wel daar, zeg maar, met de Argentijnen en de Amerikanen. Wat betreft de...
Dan ga je barbecue en dan eet je pap.
Ja, we moeten ergens mee eten.
Ja, nee, goed. Ja.
Dan denken zij dan
zeg maar hoe... wat wij als brood hebben of salade. Dat,
ja. Ja, zij kijken naar onze broodjes met roomkaas en denken ze ook, wat ben je nou aan het doen?
Ja. Ja, dat snap ik ook.
Ja, eigenlijk in Zuid-Afrika kun je ook alles opgooien wat ooit geleefd is. Of ooit geleefd heeft. Dus vaak boerenworst bijvoorbeeld. Dat is zo'n lange in elkaar gerolde worst. Dus denk een soort van duizendklappers vuurwerk, maar dan in vleesvorm. Je hoeft eigenlijk als je iets te vieren hebt in Zuid-Afrika ook nooit te bedenken wat je gaat doen. Want dat is echt een groot verschil met barbecuen, ook ergens in de wereld. Het standaard feest is in Zuid-Afrika ook een braai. Ja, ja. Dus als je ergens een luxe of een heel minder luxe feest hebt, iedereen is altijd aan het braaien. Wil je achteraf iets zoets, probeer dan een melktert. Het is een taartvulling met de romige saus die vooral uit melk bestaat. Mm-hmm. Of een malva pudding. Hebben we net gegeten.
Ja, die hebben we net gegeten. Die is vet lekker.
Het is een soort sponsige cake waar een soort custard saus overheen gaat. En mijn vriendin die heeft, dat moet even een shout-out naar Rutger.
Je verloofde.
Ja, inmiddels ook. Rutger Bakt, eerste winnaar van Heel Holland Bakt.
Ja.
Die heeft de bakatlas uitgebracht.
Nou ja.
En mijn vriendin die heeft een soort van, uitdaging voor zichzelf bedacht. Dat ze dat hele boek wil maken. Maar alles is lekker. Dus ook hierbij even een klein tipje.
Ja, ik raadpleeg zijn site ook regelmatig. Hij heeft ook gewoon hele goede basisrecepten voor banketbakkersroom en dat soort dingen.
Ja.
Hij sponsort de podcast niet eens, wat is dit?
Nee, ja. Ja.
Misschien in de vorm van een taartje. Ja. Ja, ik ben zeer groot.
Dank Rutger.
Nou, dan drinken. Ik wilde eigenlijk al bijna beginnen aan de wijn, maar ik dacht eigenlijk dat ik rooibos thee vergeten was.
Oh.
Een kruidenthee met als grote voordeel dat er bijna geen cafeïne of tannine in zit. En het werkt ook tegen allerlei huidproblemen. Het zit ook in gezichtscreme en zonnebrand. Dit is wel heel naar. In de apartheid werd het verkocht onder de naam Maasai thee. Om te ontkomen aan de sancties.
Huh? Oh.
Een mooi stukje cultural appropriation. Ja. Geeft gewoon een naam van iets van een paar duizend kilometer.
Ja, inderdaad. Ja. Maasai thee. Ja. Wow.
En natuurlijk in Zuid-Afrika is het echt een wijnland. He, dus je hebt een zwaartepunt in de regio nabij Kaapstad. Dus de regio Stellenbosch, Paarl, Franshoek. Is echt het perfecte klimaat voor wijn verbouwen. Want het is heuvelachtig, maar niet bergachtig.
Ja.
Heel veel zon, heel veel regen. Het is heel groen. Dus het is af en toe echt net Zuid-Frankrijk als je daar ziet.
Ja. Oké, traditiegetrouw beginnen we het sporthoofdstukje natuurlijk even met de Olympische Spelen. En daar moeten we meteen even bij vermelden dat Zuid-Afrika tussen 1964 en 1992 niet meedeed, omdat ze werden geboycott.
Oh, dat is best lang.
Ja, dat is best een lange periode. Vanwege het apartheidsregime natuurlijk. En dat in oogschouw nemende, hoeveel medailles denken jullie?
Goud of in totaal?
Even totaal. Goud mag ook, maar... Dat
ja, een stuk of 60?
Dus denk ik ook 50, dacht ik.
Het zijn er 89,
waarvan
27 goud. 0 op de winterspelen. Wat zijn de 3 succesvolste Olympische sporten, denken jullie?
Is rugby een Olympisch sport?
Nee, ik denk wel geweest, maar hoort niet in dit rijtje.
Hockey?
Nee.
Ja, dat doen ze wel.
Doen ze wel goed, ja. Maar...
Hardlopen?
Niet zo goed. Ja, atletiek staat op 1.
Ja, die is een veilige gok is dit, hè.
Blade Runner?
Valt onder atletiek.
Okay. Ja, zeg het maar. Cricket is niet Olympisch.
Nee, ook niet. Nee, jammer. Zwemmen en boksen.
Ah, ja.
Dat zijn boksen, de drie Olympische sporten waar ze het succesvolst mee zijn geweest. Ze hebben het voor het eerst meegedaan in 1904 in St. Louis. En daar vaardigden ze onder andere 3 veteranen uit de Boerenoorlog af, die door de Britten tot krijgsgevangenen waren gemaakt. Dus die Britten hebben gewoon krijgsgevangenen daar naartoe gestuurd.
Okay.
Die drie veteranen die hebben de marathon gelopen. En dat was een witte generaal, Piet Cronier, en 2 zwarte soldaten, Len Tanyane en Jan Masciani. En dit waren de eerste zwarte Afrikanen die ooit op de Olympische Spelen uitkwamen.
Okay.
En de laatste zwarte mensen die voor Zuid-Afrika uitkwamen tot het einde van de apartheid.
Yo.
Ja.
Zo, dat zegt zoveel over dat land.
Zuid-Afrika gooit trouwens ook hoge ogen op de Paralympics. En de bekendste Paralympische atleet is wel, je noemde hem al, Oscar Pistorius. Hij is meervoudig Paralympisch kampioen en tot op de dag van vandaag wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter voor dubbel geamputeerden.
Hij is ook meervoudig veroordeeld, volgens mij, niet?
Ja, daar gaan we zo nog even over spreken. Maar hij is zo snel dat hij in 2011 als eerste gehandicapte atleet ooit mee heeft gedaan aan het reguliere weken atletiek. En een jaar later ook aan de zomerspelen van 2012. Dus gewoon de normale zomerspelen. Okay. En de halve finales van de 400 meter haalde daar.
Ja, maar er gaat toch straks een tijd komen dat, zeg maar, dat je met extra... als je met zo'n prothese, accessoires, protheses, dat die zo sterk zijn, zo goed zijn en zo handig, dat je op een gegeven moment de normale renners kunt gaan inhalen. Dat
dan
je
wordt ook wel een bepaalde perk aangesteld, want er zit natuurlijk een bepaalde mate van vering in die protheses.
Precies, ja, dat bedoel ik.
Maar die kun je natuurlijk zo maken dat je inderdaad veel verder en hoger kan springen en dus harder kan lopen dan mensen met benen.
Ja.
Daar zijn ook wel reguleringen voor.
Dat je jezelf dus, maar dat betekent dus dat er straks dus, of misschien nu al, dat er dus Paralympische sporters zijn die in het dagelijks leven harder lopen dan op het moment dat ze meedoen.
Ja, in sommige disciplines misschien wel, ja.
Bizar.
Maar aan zijn sportieve carrière kwam in 2013 plots een einde. En dat is waar we helaas, waar die helaas nog beroemder mee is geworden. Wat gebeurde er? Nou, naar eigen zeggen kwam hij thuis, hoorde hij geluiden in de badkamer, dacht hij dat er werd ingebroken, pakte hij zijn pistool en schoot hij in paniek met een pistool 4 keer door de dichte badkamerdeur. Aan de andere kant van de deur bleken geen inbrekers te zijn, maar zijn vriendin Riva Steenkamp, die 3 keer werd geraakt en overleed. En Pistorius werd eerst door de rechter geloofd in dit verhaal en alleen veroordeeld voor dood door schuld. Maar er waren best wel veel twijfels over zijn verhaal, want er waren getuigen die hadden ruzie gehoord. En daar zou een theorie aan hangen dat Riva zich zou hebben opgesloten en Oscar daarop expres door de deur zou hebben geschoten. Nou, het OM ging in beroep. Later werd hij wel schuldig bevonden aan doodslag. Moest hij 5 jaar de gevangenis in. Maar een jaar later kwam hij alweer vrij. En mocht hij zijn straf uitzitten onder huisarrest in een villa van zijn oom. Het OM ging dus weer in beroep. En uiteindelijk ook in cassatie. En in 2017 werd hij uiteindelijk alsnog veroordeeld voor moord. En moest hij 13 jaar de cel in.
En daar zit hij nu nog steeds.
Ja. Nou, dit is ook wel een geruchtmakende moordzaak.
Ik wou net zeggen, dit kwam nog steeds terug. 1 keer in de zoveel tijd zat het weer op NOS.nl.
Ja, ja, klopt. Was natuurlijk ook een bekend publiek figuur.
Ja.
Zou hier al een moordcast over gemaakt zijn?
Goeie vraag. Geen idee.
Het zou wel een aflevering waard zijn. Nou, de grootste sporten in Zuid-Afrika zijn rugby, voetbal en cricket. Over cricket mocht ik het niet hebben van Leon. Nee. Want die sport zit echt in jouw allergie.
Nou... Ja, dat is misschien overdreven. Maar als je zo'n land hebt als Zuid-Afrika... wat zo'n mooie geschiedenis heeft... zo'n geschiedenis heeft en zoveel mooie sporten heeft... het is ook een mooie figuur. Dan is cricket... Dat kan ook wel ergens anders, denk ik dan.
Oké, cricket gaan we niet over hebben dan. Nou, rugby, samen met cricket, de sport van de elite... hebben we het al eerder over genoemd. En dus van het witte deel van de bevolking. We hebben de Springboks en hun succes in 95 genoemd. Maar dat was geen toevalstreffer. Want Zuid-Afrika is echt grootmacht op rugbygebied. In 2007 en 2019 werden ze nogmaals wereldkampioen. Dus het is echt de absolute top. En dan voetbal. En voetbal, dat is de sport van het volk. En dus de sport die ook van het zwarte deel van de bevolking is. Het nationale team kennen we onder de bijnaam Bafana Bafana.
Ja.
Bekende sterren zijn Aaron Mokoena, Benny McCarthy.
Ja.
En in Nederland kennen we namen als Steven Pienaar,
zeker.
Hans Vonk.
Ja, ik dacht zo lang dat Hans Vonk een Nederlander was.
Ja.
Maar komt ook door de Heerenveen.
Hij speelde allebei Heerenveen. Daar verwacht je ook geen Zuid-Afrikaan.
Nee.
In 1996 wonnen ze de Afrika Cup. En dat is de beste prestatie die ze eigenlijk internationaal hebben gehad. Op het WK zijn ze nog 3 keer uitgekomen, maar nooit voorbij de groepsfase gekomen. Verbaast me eigenlijk.
Verbaast mij ook.
Ja, mij ook. En de afgelopen Afrika Cup waren ze er volgens mij niet eens bij. Dus wordt weer tijd.
Het gaat momenteel niet zo heel goed. Ik moet je zeggen dat ik op dit moment eigenlijk ook niet echt hele grote Zuid-Afrikaanse voetballers kan noemen. Zo eentje.
Nee, ik ook niet. Laten we gewoon aannemen dat Steven Pienaar gewoon nog speelt.
Ja, je kan ook zien dat sinds ze hebben bedacht dat Ajax Cape Town geen Ajax Cape Town meer heet, maar Cape Town Spurs FC, dat het sindsdien heel bergafwaarts is gegaan in het Zuid-Afrikaanse voetbal.
Ik moet wel zeggen dat de namen van de clubs in de Zuid-Afrikaanse voetbalcompetitie, dat is ook wel een mooi hoofdstukje hoor.
Ja,
de Maledoi, Sundowns, de Kaizer Chiefs, inderdaad. Ja. Maar goed, de laatste keer dat ze wel het WK speelde was in 2010. Toen werd het in Zuid-Afrika zelf gehouden. Het eerste WK op Afrikaanse bodem. Wat mij bijblijft van het WK is ja, dat het echt een enorm voetbalfeest was. Al die vuvuzela's, de Jabulani, die voetbal die echt alle kanten opvloog. En een nachtmerrie was voor doelmannen.
Ik dacht even dat jij ging zeggen, wat mij bleef van dit toernooi was vuvuzela. Gaan we even een stukje luisteren?
Ja. Ja, zijn jullie voor of tegen?
Vuvuzela?
Ja?
Überhaupt? Of
als je nu terugdenkt aan dat toernooi, vind je dat dan vet irritant of vind je dat vet mooi?
Nee, ik vind het heel mooi, omdat je, dus, je weet meteen dat het dat toernooi is. Als je dat geluid hoort, dan weet je meteen... Oké, dit was WK 2010.
Ja, ik zit ook op die lijn, maar er zijn mensen die hebben een intense pesthekel aan vuvuzela's.
Ja, ik had ook wel twijfels. Ik vond het ook op een gegeven moment... Ja, je hoorde ook niks anders meer tijdens die. Maar als je erop terugkijkt, is het wel weer heel kenmerkend, heel vet.
Wat ik zo grappig vond, is dat niemand heeft ons daarop voorbereid. Het was gewoon... We keken op een gegeven moment die eerste wedstrijd. Die hoorden gewoon op de achtergrond. Ja. En iedereen zat elkaar aan te kijken. Wat gebeurt hier? Is er iets mis met de audio? En ook die commentatoren, die zaten een beetje zo van... Sorry, we hebben jullie dit niet verteld. Maar dit is een ding. Het
ik heb ook vuvuzela. In al die tijd in Zuid-Afrika nooit een vuvuzela gezien.
Maar het was ook wel het een en ander over te doen. Omdat iedereen de hele tijd door die toeter blazen. Dat er gewoon allemaal bacillen en zo op de ring eronder neer kwamen. Dus dat iedereen elkaar de hele tijd het onderspugen was.
Beter organiseren ze niet in 2020.
Voor corona kon het allemaal nog. Ja. Wat me ook wel is bijgebleven is dat WK ook wel controversieel was. Want er werd gewoon heel veel geïnvesteerd in stadions op een land waar het op dat moment gewoon niet heel lekker ging. En aan het voetbal zelf heb ik eigenlijk geen niet zo'n actieve herinnering meer aan.
Nee, dat laat ik. Jawel, ik heb wel tot en met de finale. Of tot de finale was het echt een heel leuk toernooi.
Er staat me nog iets bij van de voorhoofd van Wesley Sneijder, maar dat is het ook wel.
Ja, ja, niet van op een van de Spaanse keeper, maar daar moeten we het niet over hebben.
Mannen, wat maakt dit land uniek?
Ja, dit is in dit geval weer eigenlijk zo'n makkelijke vraag dat het lastig is om een origineel antwoord te geven.
Doe dan.
Wereldberoemde toonaangevende leiders die echt hoop in de wereld hebben gepompt. Namelijk Nelson Mandela, Desmond Tutu. Echt wel namen die ook bij ons, terwijl we opgroeiden, eigenlijk al met de paplepel werden ingegoten als voorbeelden. Bedoel je dan? Ja. Het zijn maar niet alleen voor de zwarte community, maar juist ook gewoon voor iedereen, zeg maar. En dat er dan zoiets moois uit zo'n verschrikkelijke geschiedenis komt, is denk ik toch wel, het is niet per se uniek, maar het is wel iets wat me altijd bij is gebleven van Zuid-Afrika. En wat dan daarin misschien uniek is, is wat ik ook al misschien tijdens het politieke hoofdstukje zei, is dat er dus een vrijheidsstrijder een land heeft overgenomen, president werd en eigenlijk vrij snel heeft gezegd, weet je wat, nu gaan we het op een andere manier organiseren, namelijk open verkiezingen. Jullie mogen zelf kiezen wie je aan de macht brengt. In plaats van, ik heb mijn plek verworven, ik ga hier de komende 20 jaar nog zitten.
Ja, en alle witte mensen het land uitjagen bijvoorbeeld.
Dat, ja, precies. Ja.
Die verzoening is inderdaad, denk ik, echt wel uniek.
Ja.
Na zo'n machtsovername, dat er niet uit rancune beleid wordt gevoerd.
Ja, terwijl dat... En dat vind ik dan ook wel weer uniek. Als je kijkt naar postkoloniaal en koloniaal Afrika. Dat die groepen daar, die het met elkaar moeten doen, best wel groot zijn allemaal. En dat is echt anders dan alle koloniale landen in heel Afrika.
Ja.
Dus die witte groep is volgens mij 9% of zo.
Ja,
8%. Zwart is dan 80% en colored is dan een beetje de rest, volgens mij.
8-9, ja.
Ja, dus dat maakt zo'n land zo ingewikkeld. En die ingewikkeldheid, dat is iets wat... Het maakt heel interessant, maar maakt ook... Ik ben heel benieuwd hoe de komende 10 jaar eruit gaan zien.
Ja. Ja, en wat het natuurlijk uniek maakt, maar dat is meer vanuit het Nederlands perspectief, is dat het ongeveer enige wereldberoemde Nederlandstalige woord zo'n negatieve annotatie heeft, namelijk het woord apartheid. Ja. Dat is eigenlijk iets wat vanuit het Nederlands is ontstaan. Ja, Afrikaans land, maar het zijn allemaal Nederlandse namen, achternamen die je hoort, die fascistische ideeën aan hebben gehangen en dat gewoon tot de werkelijkheid hebben gebracht.
Ja.
En dat is, zeg maar, best wel ook uniek, denk ik, in de wereld.
Er zijn veel mensen die gaan naar Zuid-Afrika om de Nederlandse historie, maar die komen daar en die denken van, holy moly, hebben we dit daar uitgevreten?
Ja, ja. Ja. En niet Nederlanders aan zich, hè. Natuurlijk zijn ook allemaal afstammelingen van, maar het zijn wel de Nederlanders die daarheen gingen.
Ja.
En als jullie één dag hebben?
Ja, Jezus. Cruisen in Kaapstad, denk ik. Ik kies toch Kaapstad en niet Joburg. Omdat Kaapstad heeft inderdaad, denk ik, Ja, die heeft wat meer van de natuur eromheen. Dus je hebt en de Tafelbergen en de zee. En voor de rest de hippige Afrikaanse dingen. En dan ga ik wel wat meer ook de stad uit om daar op te zoeken wat er interessant is. En dan kom ik later een keertje terug bij Joburg.
Alsnog knap om dat in één dag om te halen.
Ja, ik ben heel snel.
Ik ga denk toch naar Joburg. Want ik hoor daar toch wel echt hele goede verhalen over. Mijn vriendin is er geweest. En die vond dat ook echt een waanzinnig gave stad.
Ja,
ja. Ik ga denk ik iets doen wat ik nog niet gedaan heb. Ik ga naar Mtata, een stadje in het zuidoosten in de East Cape. Dat is de geboorteplek van Nelson Mandela. En volgens mij ook de geboorteplaats van de mooie vrouwelijke stem die jullie de intro hebben horen vertellen. En ik ben even heel benieuwd hoe het lokale leven daar eraan toe gaat. Ik ben in die streek nooit geweest. En ik ben echt heel benieuwd. Dat is echt Kossa-land, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe die samenleving daar werkt. Kijken of ik daar een klein beetje van mee kan krijgen. Lijkt me tof.
Nou jongens, hoog tijd om af te sluiten. En voor de luisteraars, heel erg bedankt dat je het hebt volgehouden. En heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die hoorde je niet, maar die is wel heel belangrijk, want die zorgt wel dat je dit op een goede manier hoort. Zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Laat het ons even weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk even op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we naar Armenië. Usale Kale.